Ik moet zeggen, de gedeputeerde tribune misschien. Hartelijk welkom allemaal op deze extra vergadering van Provinciale Staten van 20 november 2019. Het is, als alles volgens planning verloopt, onze één na laatste vergadering van dit jaar. In december hebben we nog een vergadering. En dan zitten we alweer in 2020. Het is een extra vergadering in verband met de behandeling van de besluitvorming van het klimaatakkoord. Dat was de aanleiding om dat te doen. Zoals u weet, is ook in de commissie besproken, is het een en ander landelijk gecoördineerd en tussen alle provincies gecoördineerd. En er is in de afspraken zijn zodanige afspraken gemaakt dat we niet konden wachten tot een volgende datum. Het moet echt vandaag behandeld worden. We beginnen wel wat later dan normaal. Dat heeft natuurlijk met de commissievergadering te maken. Maar we denken ook met twee kleine toegevoegde agendapunten, waarvan één een hamerstuk, dat het haalbaar moet zijn om ook de hele agenda van de vergadering die anders eind november had plaatsgevonden mee te nemen, zodat die vergadering niet door hoeft te gaan. Ik heb bericht van verhindering voor deze vergadering ontvangen van de heer Thomassen van Forum voor Democratie, van mevrouw Schotman van het CDA, de heer Kok van de PVV. En ik heb begrepen dat Jeanette Kleinstra, waarvan ik in de commissie hoorde dat hij jarig is vandaag, en die dus een goede reden heeft om tegen mij te zeggen, alles leuk en aardig, maar om 11 uur ga ik naar huis. Dus ik stel voor dat wij haar niet eerder naar huis laten gaan, maar dat wij zorgen dat we om 11 uur gewoon klaar zijn. Dan hoeft zij niet zich te generen om toch op tijd nog een beetje van haar verjaardag, nog 1 uurtje. Is het echt vandaag? Ja, het is dus nog echt 1 uurtje. 1 uurtje. Dat te kunnen vieren. Heb ik daarmee de mensen, de heer Jansen van PVV?
De heer Boutkamp loopt ergens rond. Ik denk dat hij ongetwijfeld gaat aanschuiven zometeen.
We zullen daar bij de stemmingen op letten, want je kunt niet op afstand stemmen. Dus als je er niet bent, dan doe je niet mee. Dat zal de griffier in de gaten houden. Nog andere afmeldingen, mevrouw Bogaert?
Dank u wel, voorzitter. De heer Van Sloten die zal ook later aansluiten, als we dan nog vergaderen.
Als dat dan maar niet na 11 is, want dan komt hij voor niks. Maar ik vraag de griffier expliciet om bij de stemmingen even te controleren wie er in de zaal aanwezig zijn. Dat we daar later geen misverstanden over krijgen. Dan heb ik verder nog een melding wat ik met u wil afhandelen. Wij hebben als PS op 13 november met elkaar een gesprek en discussie en besluit gehad rond de bekrachtiging van de geheimhouding op een aantal stukken uit het dossier Eden. U zult zich dat nog herinneren. Ik had toen ook enige discussie met de heer Van Rooy van 50+. Die discussie heeft zich na de vergadering voortgezet. De heer Van Rooy twijfelt eraan of we wel op de juiste wijze de besluitvorming hebben gedaan en of ik daarbij wel de correcte formuleringen heb gebruikt. Nou doet zich het probleem voor dat dan kom je in een juridische discussie terecht met juristen. Dus dan ga je niet meer in je eentje bedenken hoe het allemaal moet. Dus dan heb je eigenlijk advies nodig van de daarvoor geldende juristen. Maar gezien de termijn die we hebben is het overleg daarvoor zeer beperkt. Want het gaat maar over een week. Dus dat maakt het wat ingewikkeld. Tegelijkertijd kan ik me niet veroorloven om achteraf te constateren dat dat niet goed gegaan is. Dus ik stel mij voor met uw goedvinden dat we nu ter plekke dat besluit nog weer even netjes over gaan doen. Ik ga dan voorlezen wat de juiste tekst is, zodat daar later ook geen misverstand over is. Dan nemen we voor de derde keer dat besluit. Maar kom ik later niet in discussies of dat juridisch allemaal wel of niet correct was. Kunt u mij volgen? Ik lees het even verder voor hoe het zit. Er is door de portefeuillehouder, dus
voorzitter,
dat hoeft die, de heer Jansen.
Even voor mijn beeldvorming. Hebben we het nou vorige keer niet goed gedaan? Of hebben we het wel goed gedaan vorige keer?
Ik stel voor dat ik eerst even de tekst voorlees en dan kunt u zelf denk ik dat beoordelen, want het balanceert een beetje op de grens van is dat nou goed genoeg geweest of niet. Maar ik wil geen risico nemen. De heer Van Rooy heeft een rechte lijn uitleg en komt dan tot de conclusie het was niet correct. Ik ben zelf eerlijk gezegd van mening dat het door iedereen volstrekt helder is begrepen wat we daar met elkaar besloten hebben. Dus ik zie dat probleem niet in formele zin, maar de heer Van Rooy kan juridisch een punt hebben. En
voorzitter,
dan neem ik geen risico. Dat zit erachter.
Voorzitter.
Ik wil niet de hele discussie over gaan doen, voor alle duidelijkheid. Dat was niet mijn bedoeling. Dan halen we 11 uur ook niet. Maar ik,
voorzitter.
Ja, de heer Ranzijn.
Ik spreek even namens mijn fractie, maar wij zijn niet helemaal aangehaakt met wat u nu aan het bespreken bent.
Dat komt omdat ik de vervolgtekst nog niet heb voorgelezen. Dus misschien moet ik dat eerst even doen en dan geef ik u de gelegenheid om daar eventueel nog wat van te vinden. Het is duidelijk dat de portefeuillehouder, dat was de heer De Reus, of is de heer De Reus, namens GS aan PS heeft verzocht te besluiten de geheimhouding te verlengen voor 2 weken. Dat ging over Eden, het dossier Eden. Concreet tot 26 november 2019. GS was namelijk op die dag voornemens PS voor te stellen de geheimhouding van het Eden-dossier, van de Eden-dossiers op te heffen. Na het bekrachtigen van de geheimhouding is het immers aan het bestuursorgaan Provinciale Staten die de geheimhouding heeft bekrachtigd om deze zelf vervolgens op te heffen. Normaal gesproken zou in de vergadering van 18 december het opheffen van de geheimhouding aan de orde zijn. Dan zou namelijk in die vergadering GS u een statenvoorstel voor het opheffen van de geheimhouding voorleggen. U begrijpt, dat is na de genoemde datum van 26 november 2019 en dan ontstaat er dus een onduidelijke situatie. Om dit te voorkomen is het wenselijk dat uw staten de laatste gelegenheid dat u voor 26 november bijeen bent, vandaag een besluit neemt. En dat besluit zou moeten luiden of moet luiden als volgt. De geheimhouding op de volgende stukken betreffende Ede met ingang van heden op te heffen. Het masterplan Ede Holland, de datum juni 2019, met uitzondering van hoofdstuk 8 en de bijlagen 1, 2, 5 en 6. De ambtelijke rapportage ontwikkeling Ede, de datum 20 augustus 2019, met uitzondering van paragraaf 2.5, zijnde de beoordeling van de business case. De risicorapportage van bureau Naris, de rapportage van Deloitte financieringswijze thematische natuurpark Ede, de datum 6 augustus 2019, en de second opinion project Eden Holland van bureau K+V, de datum 6 augustus 2019, hier weer met uitzondering van paragraaf 3, financiële toets. Dus voor alle helderheid, die uitzonderingen die ik noem, die vallen onder de geheimhouding, alle andere informatie dus niet. Het is aan u om te overwegen of u een besluit tot het opheffen van geheimhouding in de vergadering van 18 december op basis van een statenvoorstel van GS neemt, of dat u bereid bent hiertoe vandaag in de vergadering het besluit te nemen tot opheffen per die datum. Nogmaals, de geheimhouding wordt opgeheven met uitzondering van de paragrafen, de financiële paragrafen, zoals ik ze net heb genoemd. Gaat u ermee akkoord om het zo te doen? De heer Van Rooij.
Even voor mijn duidelijkheid. U heft de geheimhouding op. Met betrekking, althans wij heffen de geheimhouding op. Met uitzondering van de uitzonderingen. Met andere woorden, de financiële paragraaf. Maar op het moment, dat betekent dus dat de bekrachtiging zoals die de vorige keer is uitgesproken. Want daar bordeert u op voor met betrekking tot de financiële paragrafen. Die wordt niet opgeheven. Maar die is de vorige keer opgelegd tot de termijn van 26 november. En kunt u mij bevestigen dan dat u vanuit de juridische kant heeft te horen gekregen dat je geen bekrachtiging kan hebben met een specifieke datum. Want anders heeft u na 26 november wordt automatisch ook die bekrachtiging opgeheven.
Nee, ik heb juridisch bevestiging dat wij dat besluit per datum mogen nemen. En het besluit wat wij vandaag nemen, voor alle duidelijkheid, treedt dus in de plaats van alle eerder genomen besluiten over dit onderwerp. He, dus het is niet een opeenstapeling van besluiten, maar het treedt in de plaats van de eerder genomen besluiten. De heer Ranzijn.
Ja, voorzitter, wij hebben een probleem ermee. Het lijkt alsof u ons om een besluit vraagt, maar er ligt geen stuk voor.
Het is nooit bij geheimhouding. Dus wij hebben altijd bij geheimhouding een verzoek van het college. Het collegelid licht het verzoek vervolgens toe en u stemt daar wel of niet mee in. De stukken zelf liggen altijd in de kluisje ter inzage, die liggen daar nu ook.
Ja, dat voorzitter, als u mij toestaat, dat bedoel ik niet. Het gaat erom, de tekst die u net voorlas, die is niet geheim, neem ik aan.
Want dan had ik een besloten vergadering gevraagd. Maar dit dien je in het openbaar te besluiten.
Oké, is het mogelijk om die tekst dan in een stuk te krijgen? Want u leest hem nu voor.
Ja, nogmaals, dat is niet te doen gebruikelijk. Als u daar behoefte aan heeft, wil ik hem best nog een keer voorlezen. Maar ik ben eigenlijk niet van plan om de vergadering te schorsen. Om alsnog een stuk te maken en dat aan u voor te leggen. Dat is denk ik niet de juiste gang van zaken. Hebben wij nooit gedaan bij dit soort onderwerpen. Dus dat zou een nieuw fenomeen zijn.
Nou, ik vind het. Nou ja, soms moet je de bakens verzetten. Maar u vraagt ons een besluit te nemen over een tekst die u net voorleest. Ja. Er zitten een aantal punten in. Ik zou die tekst inderdaad graag in een stuk hebben.
Goed. Dan zie ik uw voorstel als een ordevoorstel en breng ik dat ordevoorstel in stemming. Waarbij de gevolg is dat wij dan de tekst van het besluit uitprinten. Dat ik daartoe de vergadering schors om de griffie in de gelegenheid te stellen dat te doen. Of dat u dat ordevoorstel afwijst. Wie van u stemt in
voorzitter,
met het orde?
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ja, dat mag.
U zegt het is een ordevoorstel, maar volgens mij vraagt een statenlid om de informatie op papier en niet mondeling. Dat is toch geen ordevoorstel, dat is toch gewoon een verzoek om informatie op papier?
Maar het wijzigt de orde van de vergadering. Want de reguliere orde bij besluiten over vertrouwelijkheid kent niet een schriftelijk voorstel zoals het nu wordt voorgesteld. Dus dat is een wijziging van de orde van de vergadering. Maar als u het eens bent met de heer Anzijn, daar staat u niets in de weg om daar dan vervolgens mee in te stemmen. Nog anderen die hier opmerkingen over willen maken? Mevrouw Vestering.
Ja, voorzitter, ongeacht of de Partij voor de Dieren deze tekst ook op papier wil nalezen, gaat het er denk ik met name omdat de statenlid vraagt om informatie op papier. En daarom zullen wij ook dit verzoek steunen.
Stemverklaring eigenlijk. Zeker. Andere behoefte aan stemverklaring?
Voorzitter.
Kan ik, ik hoor een stem. Ja, mevrouw Smeels.
Voorzitter, wij zullen dit verzoek niet steunen. Wij hebben het altijd in de geheimhoudingsprocedure zoals we dat hier hebben afgesproken. Dus wij gaan gewoon door. Ik zal dit volgende week ook in het seniorenconvent nog eventjes. Ik denk dat we dat even moeten agenderen hoe we met dit soort procedures omgaan.
De tekst komt overigens natuurlijk uiteraard wel in de besluitenlijst, maar dat is achteraf. Dat is niet wat de heer Anzijn bedoelt volgens mij. Mag ik het voorstel van de heer Anzijn in stemming brengen? Wie steunt het voorstel van Forum? Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wie is er tegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Daarmee is het voorstel verworpen. Dan breng ik nu het voorstel zoals door mij geformuleerd tot geheimhouding in stemming. Wie van u stemt in met deze geheimhouding? Opheffen van de geheimhouding, ik moet het goed zeggen. Opheffen van de geheimhouding. Met uitzondering van de delen die ik genoemd heb. Dat is 1, 2, 3, 4, 5...
Mogen wij dan wel een stemverklaring afleggen, voorzitter?
Ja, dat mag. We stoppen weer met de stemming. Ik doe te veel mijn best om 11 uur te halen. Het spijt me, mevrouw Kleinstra. Ik doe echt mijn best, maar het wil niet lukken. Nee, en de heer Jansen heeft gelijk. Hij heeft het volste recht om die vraag te stellen. Dus stemverklaring van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. De PVV is blij met het opheffen van een groot deel van de geheimhouding, maar zal toch tegenstemmen, omdat wij vinden dat alles namelijk opgegeven zou moeten worden. Dat is niet het geval in deze situatie.
Ja, duidelijk. Nog andere fracties? Dat is niet het geval. Dan ga ik een nieuwe poging doen. Wie van u stemt in met het opheffen van de geheimhouding met uitzondering van de door mij genoemde onderdelen? Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wie van u is er tegen? 1, 2, 3, 4, 5. Dat klopt iets niet, want als ik die twee bij elkaar optel, dan kom ik niet aan het aantal aanwezige statenleden. U moet voor of tegen stemmen in een situatie als deze. De stemreglementen kennen niet blanco stemmen in deze situatie. Dus ik moet het overdoen, want ik moet het totaal aantal statenleden echt hebben. Wie van u stemt tegen deze opheffing met uitzondering van de door mij genoemde onderdelen? Tegen, mag ik uw handen weer zien? Dus 1, 2, 3, 4. Ja, nou maakt u het heel ingewikkeld. Dan moet ik eerst vaststellen, ik stop weer opnieuw met de stemming. Ik moet opnieuw vaststellen hoeveel statenleden er feitelijk aanwezig zijn. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 statenleden. Bent u het daarmee eens? Ik stel vast dat er 33 statenleden aan de tafel zitten. Mag ik dan opnieuw weten wie van u instemt met het door mij gedane voorstel? Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 stuks. Wie van u stemt tegen? Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klopt dat, griffier?
Ja, dan kom ik op 33.
Dan komen we op 33. Dan is daarmee het besluit genomen. Kostte enige moeite, maar het is gelukt. We gaan naar agenda punt 2. Dat betreft het vaststellen van de agenda. Ik heb begrepen dat het statenvoorstel over de programmabegroting IPO een hamerstuk is geworden op basis van de conclusies in de commissie. Dat geldt niet voor het statenvoorstel opdrachtformulering informanten voor de toekomstvisie op de zorg in de regio Flevoland. Dat is een bespreekstuk. Hartelijk welkom, Forum. Fijn dat u weer terug bent. Alleen al vanwege het feit dat beslispunt 2 vanavond een concrete invulling krijgt. Vanuit uw staat zal mevrouw Muller bij vragen van uw kant het woord voeren. Zij is samen met de heer Van Sloten en de heer De Haan de indiener van dit statenvoorstel. Ik zal bij de behandeling van het statenvoorstel nader ingaan op beslispunt 2 van het voorstel, omdat inmiddels de namen van de kandidaat-informanten bekend zijn. Dat kunt u dan vervolgens betrekken bij uw bespreking. Overigens wil ik aan u voorstellen om de benoeming bij acclamatie te doen. Kunnen we dat nu al afspreken? Ik heb niet de indruk dat daar discussie over is. Dan doen we dat straks zo. Zijn er moties vreemd aan de orde van de dag? Aan de orde. Dat is niet het geval. Wel, de heer Benen. Gaat u gaan.
Ja, ik heb een motie vreemd. Die wil ik graag indienen.
Ja. Zitten als u het dictum even kunt voorlezen en dan bij de griffie de motie indienen.
Verzoeken het college om bij de ministers van BZK en LNV te pleiten voor het uitkopen van de pachters om zodoende Nederlandse boeren nabij Natura 2000 gebieden die door willen gaan met boeren weer perspectief te bieden in de geest van de polderpioniers.
Dank u wel. Als u hem inlevert bij de griffie, dan zullen we die aan het eind van de vergadering behandelen. Er zijn bij agenda punt 3 geen mededelingen te doen. Er zijn ook geen meldingen geweest voor het vragenhalf uurtje. Dan komen we bij agenda punt 5 wat betreft de vaststelling van de lijst van ingekomen stukken. Kunnen we die conform de adviezen afdoen? Iedereen akkoord, al dus besloten. Dan gaan we naar de agenda punt 6 betreffende de bespreekstukken. En dat begint met de besluitvorming rond het klimaatakkoord. Zoals gebruikelijk doen we beide termijnen vanaf het spreekgestoelte. Moties en amendementen als het even kan in de eerste termijn indienen, zodat fracties de tijd hebben om daarover na te denken, hun standpunt te bepalen. En ook het college dat uiteindelijk kan doen via de gedeputeerden. En dat we het de debat voor zover nodig vooral richten op de tweede termijn. En dat u dan de interruptiemicrofoon uiteraard daarvoor gebruikt. Wie mag ik voor de eerste termijn het woord geven? Mevrouw Vestering, gaat u gaan.
Voorzitter, zoals u weet vergaderen wij al jaren in dit huis met een lege zetel, met lege zetels in onze politieke arena. Lege stoelen. En in Colombia zetten lokale stammen ook een lege stoel in hun politieke vergaderhuis. Een stoel voor de kinderen van de toekomst. Zodat je er altijd bewust van bent dat de besluiten die je vandaag neemt van invloed zijn op de kinderen van later. De Partij voor de Dieren ziet deze lege stoel dan ook graag als symbool voor de toekomst. Zeker tijdens dit belangrijke agendapunt, het tegengaan van klimaatverandering. Want er staat nog wel wat op het spel, voorzitter. Het leefbaar houden van onze planeet, hier in Flevoland, maar ook daarbuiten, vandaag en morgen. Het klimaatakkoord zet in op een maximale opwarming van de aarde met 2 graden Celsius, terwijl het onomkeerbare kantelpunt bij 1,5 graad Celsius ligt. Een voorbeeld. Het koraal sterft bij een opwarming van 1,5 graad. En om die temperatuur niet te veel te laten stijgen, zijn niet eerder vertoonde veranderingen nodig. Zo valt te lezen in een VN-rapport van vorig jaar. En dat vraagt dus ook om niet eerder vertoonde beslissingen, in plaats van door te gaan met business as usual. De provincie Flevoland kan een grote rol spelen op het gebied van duurzame energie, woningbouw en landbouw. Maar nog altijd maken we voorzichtige stapjes en wordt er vooral gekeken naar wat andere provincies doen, om te voorkomen dat wij niet te veel doen. En dubbelzinnig is dat. We willen wel heel graag koploper zijn, maar tegelijkertijd niet te hard willen rennen. Voorzitter, met deze mentaliteit gaan we onze gezamenlijke ambities niet halen. Flevoland kan laten zien dat als de wil er is, we bergen kunnen verzetten. Dat hebben we tenslotte in het verleden ook gedaan. Vanavond willen wij 3 praktische voorstellen indienen om het Flevolands beleid wat meer te vergroenen. Niet alleen in figuurlijke zin, maar ook in letterlijke. Want de meest eenvoudige oplossing om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd samen te werken aan een herstel van de biodiversiteit is het aanplanten van bomen. Bomen slaan CO2 op en leveren zo een flinke bijdrage aan de vermindering van klimaatverandering. Slim. En bovendien heeft het als bijkomend effect, positief effect, dat mensen die in het groen wonen blijer en gelukkiger zijn en minder snel ziek worden. En toch is het Nederlandse bosareaal sinds 2013 met 5.400 hectare afgenomen. En de landelijke overheid wil dan ook weer inzetten op het aanplanten van bomen en dat vinden wij een verstandig besluit. Samen met GroenLinks en D66 dienen we dan ook later vanavond hierover een motie in. Voorzitter, als tweede voorstel vraagt de Partij voor de Dieren de aandacht van de Provinciale Staten voor een brief van het uitgebreide bouwnetwerk Green Label. Deze brief is geschreven aan minister Carola Schouten en Stientje van Veldhoven. En deze brief stelt dat wanneer we niet alleen de economie, maar tevens de natuur als leidend uitgangspunt kiezen bij beleidsvorming, dan voorkomen we dat we achteraf weer tegen de grenzen van diezelfde natuur aanlopen. What's in it for nature is een eenvoudig en hanteerbaar principe dat bijvoorbeeld vorm krijgt in een integrale gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, houtbouw en natuurinclusief bouwen. Einde van de quote. En natuurinclusief bouwen moet dus tot norm verheven worden. Daar pleit deze brede coalitie, deze bouwcoalitie voor. En daar is de Partij voor de Dieren het van harte mee eens. De gebouwde omgeving moet 3,4 megaton CO2 besparen in 2030. En hiervoor moeten ongeveer 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Deze ontwikkelingen rond de gebouwde omgeving hebben een groot impact op groen en natuur. En IPO en de Rijksoverheid, het VNG en ADES werken samen met belanghebbende partijen. Maar vooralsnog zijn er geen plannen om wetenschappers, waaronder ecologen en natuurorganisaties te betrekken bij deze ontwikkelingen. Vandaar de volgende motie. En ik lees het dictum voor, voorzitter. Draag het college op met ecologen, natuurorganisaties en de bouw in gesprek te gaan over hoe natuurinclusief bouwen in de provincie Flevoland zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. En draagt het college op de wens om natuur inclusief te betrekken bij de uitvoering van het klimaatakkoord in te brengen bij het IPO. En draagt het college op dit ook te betrekken bij de verdere invulling van de taken van het expertisecentrum warmte als kenniscentrum voor de uitdagingen op het gebied van de gebouwde omgeving en gaan over tot de orde van de dag. Voorzitter, tot slot onze laatste motie. De provincie heeft al eerder aangegeven het belangrijk te vinden om met de jongeren in onze provincie in gesprek te gaan en bewustwording te creëren over ons eigen handelen en ons gebruik van energie. Want jongeren kunnen ook energie besparen. En Stichting Energy Challenges zet middels een bewustwordingscampagne op basis- en middelbare scholen in om met jongeren na te denken over hoe om te gaan met energiebesparing. De stichting voert eerst een energiemonitor uit op de scholen om te kijken wat het verbruik is en hoe er bespaard kan worden. En dan gaan de groepen 6, 7 en 8 en de scholieren van het middelbaar onderwijs kijken naar hun eigen handelingsperspectief. Hoe kan de school energie besparen? Het is leerzaam, leuk en ontzettend belangrijk. En op dit moment zijn er nog geen scholen in Flevoland bij deze stichting aangesloten, terwijl landelijk zo'n 270 scholen meedoen. En lokale overheden zijn wel aangesloten. Denk aan bijvoorbeeld de provincie Friesland, Groningen en sinds deze week ook Noord-Holland en een aantal gemeentes in Nederland. En graag zouden wij ook zien dat Flevoland kijkt naar hoe we met deze stichting samen kunnen werken aan het besparen van energie door jongeren te interesseren voor hun eigen mogelijkheden en de technische oplossingen. En daarom de volgende motie en ook hiervan lees ik het dictum voor. Draag het college op om als provincie Flevoland met de stichting Energy Challenges in gesprek te gaan om te kijken naar de mogelijkheden om deelname namens Flevolandse basisscholen en middelbare scholen te stimuleren. En draag het college op om hierbij zowel financiële ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken als investering in denkkracht. Om zo actief met jongeren samen te werken aan energiebesparing in Flevoland, nu en in de toekomst en gaan over tot de orde van de dag. En deze motie wordt mede ingediend door DENK. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ja, de heer Van den Berg van de fractie Otten.
Geachte voorzitter, ik heb enkele punten die ik naar voren wil brengen in verband met het voorstel dat bekend is. Ik wil het kort hebben over het fundament. vervolgens over de manier waarop en kijken hoe we dat in andere landen doen. En uiteindelijk naar het effect. Wat het fundament betreft, kan ik heel kort zijn. Het is geloof in een wetenschappelijk jasje. U kunt het zelf bedenken met hetzelfde instrumentarium als waarmee klimatologen van alles voorspellen voor op een termijn van 10, 20, 30, 40 jaar of nog veel langer over temperatuur enzovoort enzovoort. Dat gebruiken de mensen die de weerberichten maken ook. En die kunnen goed voorspellen voor 2 dagen. Elke dag die erbij komt, maakt de berichtgeving onnauwkeuriger. Een weerbericht voor over een jaar is waardeloos. Dat is het eerste punt. Hoe kan dat? Ja, vroeger geloofde men in de kerk. Ik zie nu een buitenkerkelijk geloof. En u weet, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Tegen geloof is geen kruid gewassen. Dat is heel jammer. Hoe kan dit allemaal? Daar is een heel duidelijk antwoord op. Dat weten we sinds Galilei. Sindsdien weten we dat macht bepaalt wat waarheid is. In een groot gedeelte van de wereld, in de dictatoriale landen, zien wij dat ook. Waarom zien we dat niet in onze eigen beschaving? Het is macht die iets bepaalt wat men niet kan weten. En ik daag elke wetenschapper uit om daarover met mij te discussiëren. Het is namelijk niet te falsificeren wat zij beweren. En als het niet te falsificeren is, dat weet iedereen die Popper et cetera bestudeerd heeft, dan is het niet als waar te beschouwen. Dat is het eerste punt. Ja, ik wil er iets aan toevoegen. Dat men hiermee komt, vind ik een teken van arrogantie en hubris. Hoe haalt men het in zijn hoofd om te beweren dat men de natuur op die manier kan aanpassen? Volstrekte dwaasheid. Hoe doet men het in andere landen? In Frankrijk, daar ligt Parijs en de Fransen die weten ook wat er in Parijs aan aanbevelingen verstrekt is. En wat doen zij? Ze hebben ruim 50 kerncentrales. Ze gaan 6 moderne nieuwe bouwen. Want ze zeggen daar, ja, we bouwen ook wel wat van die mooie windmolens, maar daar heb je niet zoveel aan. Wij gaan 6 moderne kerncentrales bijbouwen. Hoe gaat het in België? In België heerst paniek. Ik weet niet of u Belgische kranten leest. Er staat gewoon in, ja, we halen het niet, laten we er maar mee stoppen. Hoe is het in Duitsland? De energiewende staat stil. Het ene na het andere windmolenbedrijf gaat failliet. Weet u dat? Weet u dat Vestas, dat Deense bedrijf, 6000 mensen op straat heeft gezet? De Duitsers concluderen, dit kan niet langer zo. De Duitse ondernemers hebben een brief gestuurd naar mevrouw von der Leyen. Wilt u alstublieft met uw plannen stoppen? Want u maakt onze economie kapot. We kijken nog ietsje verder. Ik moet het eigenlijk op mijn telefoon laten zien. U kunt het niet zien, hè? Ik heb het gisteren al gelezen. Hier staat, the game is over. China set for massive coal expansion. U weet, er komt elke dag bijna een kolencentrale in China bij. Van 2021 tot 2025 gaan ze dat intensiveren. Er komen er honderden bij. En wij gaan de modernste kolencentrales, die gaan wij sluiten. Zijn we gek of niet? Zo'n volstrekte dwaasheid. Stuur Wiebes op excursie naar China. Weet je wat de Chinezen zeggen? Die zeggen, die mensen in het Westen hebben helemaal geen verstand van klimaat. Wij hebben grondige studie gedaan. Je hebt golven in de geschiedenis, periodes van ongeveer 800 jaar. En we gaan nu een periode in waar het veel en veel kouder gaat worden. Zijn die Chinezen gek of zijn wij gek? Of zeggen wij eerlijk, we weten het allemaal niet. Nou nog iets over de effecten. Weet u wat de effecten zijn? Die zijn te vergelijken met het leeggieten van een kopje thee in het IJsselmeer. Niet te constateren. En hoeveel gaat het kosten?
Een astronomisch bedrag. En daar kiezen wij voor. Wij kiezen voor het meest dwaze plan wat je kunt verzinnen. Biomassa stoken in plaats van gas. Biomassa is veel vervuilender. Heeft een lagere energiedichtheid. Hoe haalt men het in zijn hoofd? Ik wil er eigenlijk verder niets meer over zeggen. Ik moet wel zeggen, ik ben theoloog en historicus. Ik heb in het bestuderen van de geschiedenis nooit een dwazer voorstel ontmoet dan nu voorligt. En die mensen in Den Haag moeten zich doodschamen. Want zij weten diep in hun hart hoe het zit. Macht bepaalt wat waarheid is. Doen we daar mee of niet? Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Ik kijk verder. Wie wil verder nog in deze ronde? De heer Vrouwenvelder van GroenLinks.
Bedankt, voorzitter. Ik zal maar weer even het andere geluid laten horen, om het zo maar te zeggen. Venetië staat onder water. Niet alleen de stijgende zeespiegel, maar ook het extra smeltwater van gletsjers is hier de oorzaak van. Beide worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde. En de opwarming van de aarde loopt uit de hand door het toedoen van mensen. Gelukkig zijn we hier vanavond bijeen om mede namens Flevoland uit te spreken dat we klimaatmaatregelen willen middels het ondertekenen van het klimaatakkoord. Bij de behandeling van het akkoord in de commissie heb ik gevraagd om de maatregelen die Urgenda voorstelt en die concreet zijn uitgewerkt te bekijken en Provinciale Staten op de hoogte te brengen hoe we deze in Flevoland kunnen toepassen. Ik bedank de gedeputeerde voor de antwoorden die ik heb gekregen. Echter, ik heb het idee dat het voornamelijk de reactie van het kabinet is. En ik vroeg me heel erg af hoe we deze maatregelen in Flevoland gaan inpassen. Want als we het klimaatakkoord tekenen, betekent dat nog niet dat de uitstoot van broeikasgassen vanzelf omlaag gaat. Daar moet ook actie op worden ondernomen. Dit blijkt nog wel extra uit het onderzoek van Pantaya, dat we de afgelopen week met ons is gedeeld. Dit document over de besparingsdoelen van de mobiliteit is alarmerend. Het doel is om minstens 49% uitstoot te besparen in 2030, maar met het huidige beleid komen we tot 2%. Met extra maatregelen slechts 20%. Kan de verantwoordelijke gedeputeerde zo spoedig mogelijk komen met een maatregelenpakket om deze doelstellingen wel te gaan halen? Dan heb ik nog een kopje goed nieuws. In Afrika bouwt men ten zuiden van de Sahara een enorm bos die de oost- en westkust van het continent met elkaar verbindt. Bossen en bomen zijn essentieel in het tegengaan van de klimaatcrisis. Bomen bieden verkoeling, verstevigen de bomen, vergroten de biodiversiteit, verhogen het leefgenot, verbeteren dus de leefomgeving en ze leggen natuurlijk koolstofdioxide voor vele decennia vast. Recentelijk is in de Tweede Kamer een motie aangenomen onderzoek te doen naar de houtbouw en de mogelijkheden die dit biedt om CO2 te besparen en vast te leggen. Deze motie sluit aan bij de afspraken uit ons coalitieakkoord om innovatieve en duurzame bouw te stimuleren. Kan de gedeputeerde aangeven of Flevoland zich actief aansluit bij deze motie en ons daar eventueel over te informeren bij de woonagenda? Daarnaast, zoals al werd aangekondigd, dient GroenLinks samen met D66 en de Partij voor Dieren een motie in om aanplant en bescherming van bomen te bevorderen. Flevolanders zijn gehecht aan hun groene omgeving en willen deze dan ook graag mede vormgeven. De grootschalige kap van de afgelopen jaren heeft dan ook tot veel verontwaardiging geleid. Met deze motie vragen we het college de provinciale gronden te inventariseren op hun beschikbaarheid voor aanplant. Ik zal even het dictum voorlezen. Verzoeken het college inventarisatie te maken van begonnen in haar bezit. Waar extra bomen geplant kunnen worden. De uitkomst van deze inventarisatie ter kennis te brengen aan provinciale staten en diversiteit als prioriteit mee te geven in het aanplanten van nieuwe bomen. Dan, ten slotte, is ons een stand van zaken gepresenteerd omtrent geothermie. Dit is duidelijk te lezen dat het eerste project al operationeel is en het tweede in de vergunningstraject zit. Voor zover ik weet is er plek voor minstens 8 projecten in de Noordoostpolder. En kan de gedeputeerde aangeven op welke manier de provincie zich inspant om deze twee projecten te stimuleren? 2 minuten nadat de gemeenteraad van Venetië extra klimaatmaatregelen van de hand wees, stroomde het water het gemeentehuis naar binnen. De natuur wil ons wat vertellen. Luisteren we ook. Dank u wel.
Dank u wel. 50 plus, de heer Van der Starre.
Ja, dank u wel, voorzitter. De regio Flevoland gaat dadelijk 13,5% produceren per jaar, waarbij de behoefte in de provincie vele malen lager ligt. Voorzitter, daarmee zijn wij wederom het beste jongetje van de klas waar het gaat om de klimaatopgave. Dat niet alleen, de regio wekt daarmee veel meer behoefte op dan de eigen regio vereist binnen de RES. En daarom komen wij met de volgende motie, waarin wij het college vragen om binnen het IPO te onderzoeken of er mogelijkheden zijn het verschil tussen de behoefte en de totale productie van 13,5% van de totale opgave via een certificatensysteem in gelijke lijn als CO2-certificaat tegen financiële vergoeding aan te bieden aan die regio's die moeite hebben met het produceren van duurzame energie en dit in PS terug te koppelen. Dan, voorzitter, al meerdere keren hebben wij aandacht gevraagd voor ons standpunt dat woonlastenneutraliteit voor onze inwoners uitgangspunt moet zijn bij de energietransitie en de implementatie van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Woonlastenneutraliteit is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke acceptatie en om breed draagvlak te krijgen bij de inwoners van Flevoland. Ook de Partij van de Arbeid heeft hier bij de motie van 18 september aandacht aan gevraagd. Helaas missen wij een concrete verwoording van dit streven naar woonlastenneutraliteit in de kern van de provinciale afspraken. Daarom dienen wij hierbij een motie met het volgende dictum. Verzoeken het college het streven naar woonlastenneutraliteit op te nemen als specifiek onderdeel in de kern van de provinciale afspraken en dit ook in te brengen bij het IPO-bestuur. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Misschien is het goed als ik de PVV het woord geef, want die had volgens de wandelgangen ook moties. Dan hebben we die allemaal gehad. Klopt dat? Zou u dat willen doen? U had zich niet gemeld, maar het lijkt me rationeel handig voor het debat. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik was nog wat aan de tekst aan het sluiten, maar dan kunnen we in de tweede termijn ook nog wat fijns bieden aan onze toehoorders. Voorzitter, dit klimaatakkoord is de doodsteek voor Nederland. Volgens de PVV vertoont de groene lobby om het klimaat te redden alle kenmerken van een sekte. We moeten van het gas af, terwijl het de schone bron van energie is. En van het gas af kost miljarden. Miljarden die het bedrijfsleven moet ophoesten. En iedereen weet dat het uiteindelijk gewoon wordt doorberekend aan de burgers. Dit is onbetaalbaar, voorzitter. 1 woning van het gas af kost 34.000. 34.000 euro voor 1 woning. En wie moet dat uiteindelijk van de groene maffia betalen? Kernenergie, thorium, wordt niet over gesproken. Biomassa is zogenaamd duurzaam, terwijl we bomen versnipperen. Dus we redden de planeet de bomen te versnipperen. Wie is hier nu gek? De verstikkende regelgeving betekent dat we steeds minder zelf mogen beslissen van de dictatuur in Den Haag en Brussel. Daarom zal de PVV een motie indienen om onze burgers, onze inwoners, te vragen wat zij vinden van het klimaatakkoord. Niemand heeft hun gevraagd of zij het akkoord al willen. De reden is natuurlijk dat een aantal partijen onder aanvoering van D66 landelijk het referendum om zeep hebben geholpen. Ja, dat is makkelijk, dan hoef je je inwoners inderdaad niets meer te vragen. Voorzitter, het klimaat verandert al eeuwenlang. ook toen er nog geen mensen op aarde rondliepen. We kunnen het klimaat als mens überhaupt niet beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ijstijd. Of gaan we nu beweren met z'n allen dat de holbewoners de zon een beetje lager hebben gezet omdat ze daarmee het klimaat wilden beïnvloeden? Klinkklare onzin. We kunnen als mens überhaupt het klimaat niet beïnvloeden. En de partijen die dit nu willen doordrammen, willen alleen maar uw leefstijl beïnvloeden op een negatieve manier. Zij willen bepalen hoe u leeft, wat u eet, wat u denkt. Dit noemen we een dictatuur, voorzitter. En hun doel is onder andere om de veesector gewoon om zeep te helpen. Want de veesector is de boze vijand. Voorzitter, ook onze jongeren worden op school al jarenlang voorgelogen door linkse docenten. Die hun wereldbeeld op slinkse wijze overbrengen op onze kinderen. En de linkse partijen, voorzitter, liggen allemaal in een deuk. Want het gebeurt gewoon, het is indoctrinatie van onze kinderen. Voorzitter, Nederland raakt overbevolkt door de continue stroom van nepvluchtelingen. Hier hebben we al eerder aandacht voor gevraagd, ook Flevoland. En het uiteindelijke doel van veel van deze partijen is, zet die grenzen open en assimileer Nederland. Voorzitter, onze boeren worden neergezet als criminelen, terwijl zij Nederland groot hebben gemaakt. Hun land moet worden afgepakt. Hun veestapel moet worden gehalveerd of erger. En de grond wordt gebruikt voor zwaar gesubsidieerde zonnepanelen, windmolens, in plaats van bijvoorbeeld kernenergie of thorium. Of energieopwekking via water, waarmee ze ook in Canada heel veel vordering hebben gemaakt. Langzaam stromend water in vlak gebied. Volgens mij hebben we dat in Flevoland ook. En anders wordt er wel overal gebouwd of net natuur gerealiseerd om het bedrijfsleven om zeep te helpen. Daarom, voorzitter, zal de PVV een tweede motie indienen. En die tweede motie is om ons gezonde verstand te gebruiken. En ik zal van beide moties het dictum voorlezen. De eerste motie: laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord. En wij spreken uit, voordat wij als Flevoland ons standpunt doorgeven aan het Rijk, eerst onze inwoners hierover via een provinciaal referendum te bevragen. En de tweede motie heeft als onderwerp gebruik je verstand. En het dictum luidt, wij spreken uit, geen belachelijke besluiten door te drammen over het beperken van de vermeende menselijke invloed op klimaatverandering. En de miljarden die we hiervoor besparen te gebruiken voor lastenverlichting, goede zorg, voldoende woningen voor Nederlanders en een schone, veilige leefomgeving. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
Dank u wel. Als u ze bij de griffie indient, dan zullen we ze toevoegen aan het lijstje. Ik verkeer in de veronderstelling dat de fracties die moties willen indienen, dat ik die nu gehad heb. Klopt dat? Want die bedoelde ik eerst even te doen. Klopt dat? Dan ga ik naar mevrouw Strating en daarna de heer Simons. En daarna zag ik hier rechts ook nog, dan kom ik nog wel aan die kant. Eerst mevrouw Strating en daarna de heer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het Klimaatakkoord, een integraal pakket aan maatregelen en afspraken dat aan verschillende tafels met diverse betrokken partijen tot stand is gekomen. Een aantal van die afspraken en maatregelen raakt aan onze provinciale bevoegdheden, zoals de RES, waarin de hernieuwbare opwek van elektriciteit en de gebouwde omgeving zijn opgenomen. Maar ook industrie, mobiliteit en landbouw en landgebruik liggen op ons bordje. Dat er een klimaatakkoord ligt, vinden wij als ChristenUnie een mooie vertaling en concretisering van de doelen om de CO2-uitstoot te verlagen. Een manier om te laten zien dat het ons menens is. We kijken niet weg, maar nemen verantwoordelijkheid. We zijn rentmeester van deze aarde en in die rol dragen we zorg voor de schepping. Voor mens, dier en natuur. Wij zijn overtuigd door de waarschuwingen van wetenschappers over klimaatverandering. En we zien ook dat de armste mensen op de wereld van die verandering het grootste slachtoffer dreigen te worden. Als Nederland staan we er niet goed voor. Voor onze levensstijl is één aarde niet genoeg. Maar hebben we eigenlijk 3,5 aarde nodig. Zoveel beslag leggen we op wat de aarde ons te bieden heeft. We leven op de pof en dat moet dus anders. Toch weten we als ChristenUnie ook dat wij als mensen de wereld niet zullen redden. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. We zien dat terug in het klimaatakkoord in goede zorg voor de schepping. Ambitieus, maar ook met oog voor de draagkracht van onze inwoners. Voor de ChristenUnie zijn de haalbaarheid, betaalbaarheid en realiteit zeer belangrijke uitgangspunten. Bij alle voorstellen die in het kader van de uitwerking van dit akkoord gedaan zullen worden, zullen wij dan ook kijken of aan deze uitgangspunten recht wordt gedaan. Waar wij ons wel zorgen over maken zijn berichten die onder onze aandacht komen de afgelopen weken over de haalbaarheid van doelen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit. Een mededeling over een onderzoek naar duurzame mobiliteit laat zien dat we onze doelstellingen niet gaan halen. En in een landelijke krant van vandaag was te lezen dat ook de productie van elektrische auto's in technisch opzicht in de knel zit. Omdat er simpelweg grondstoffen niet voldoende aanwezig zijn. Daardoor kunnen we onze doelen ook niet behalen. Dat stelt ons, menen wij, voor nieuwe uitdagingen. En dat maakt duidelijk dat we op een andere manier naar de verduurzaming van mobiliteit moeten gaan kijken. Zoals bijvoorbeeld het meer inzetten op een beter openbaar vervoer en het stimuleren van deelauto's. Desondanks zijn we blij dat dit klimaatakkoord er is. Omdat niets doen, wat ons betreft, geen optie is. Dank u wel.
Dank u wel. De SGP, de heer Simonsen. En daarna de heer Mulkhuizen van de SGP. En daarna de heer De Lange van voren.
Dank u, voorzitter. Ja, dit klimaatakkoord, dat is een, vooral dat kun je in alles zien, een samenwerkingsakkoord. En de SGP is ook wel blij dat we er nou zijn na volgens mij anderhalf jaar heel veel praten met elkaar. Voorzitter, maar toch is de SGP ervan overtuigd dat het straks allemaal anders gaat lopen als dat we ons nu voor kunnen stellen. Het realisme, en dat proef ik uit andere bijdragen ook, is af en toe ook ver te zoeken. En ik had ook het bericht uit Trouw van vandaag gelezen dat in 10 jaar na 2 miljoen elektrische auto's gewoon niet realistisch is, omdat we geen grondstoffen hebben. En dat zal ook zijn weerslag hebben, dat staat ook in dat artikel, voor de productie van zonnepanelen. Dus de toekomst zal er anders uit gaan zien. Voorzitter, wij gaan het klimaat niet veranderen. En de SGP is ervan overtuigd dat er maar eentje boven staat. En hij vraagt van ons, en daarin kan ik de ChristenUnie gelijk geven, rentmeesterschap. En op dat punt wil de SGP dus ook echt haar verantwoordelijkheid nemen. Maar wel met gevoel van realisme. Als ik kijken naar het statenvoorstel SEC, dan zien we eigenlijk, hebben we eigenlijk geen reden om tegen te stemmen. Want er is eigenlijk niets wat ons huidige provinciale beleid in de weg staat. Het is eigenlijk meer ondersteuning. En zo moeten we denk ik ook wel naar een statenvoorstel kijken van wat is er nou, wat wordt er nou echt van ons verlangd. Het is een inspanningsverplichting, maar toch zitten er ook wel wat addertjes onder. Namelijk op het moment dat we het als provincies niet halen en er het nodige wettelijk misschien vast gaat worden gelegd en de provincies overruled gaan worden. Graag nog even verduidelijking van de gedeputeerde hoe hij dat voor zich ziet en waar die adder dan zit, zoals die ook in het statenvoorstel verwoord is. Voorzitter, tot zover onze bijdrage.
Dank u wel. Dan gaan we nu luisteren naar de SP, de heer Mulkhuizen, en daarna de heer De Lange van Forum. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Bij het openen van agenda in notenbus dacht ik van, toen ik de lijst met moties, met moties zag, schrok ik een beetje. Denk, heb ik wel het goede statenvoorstel voorbereid? Ik heb het er maar even bijgehaald. We hebben hier een beslispunt staan in het statenvoorstel. In te stemmen met de integrale set van afspraken uit het klimaatakkoord, die de bevoegdheden van de provincie Flevoland raken. Voor zover deze afspraken, bijgevoegd in bijlage 1, betrekking hebben op de opgave in Flevoland. En de opdracht aan gedeputeerde staten om dat over te brengen naar het IPO-bestuur. Dan keek ik naar de lijst van moties die erbij zat. En ik denk van, nou, het lijkt wel of we hier een bomenbeleidplan gaan bespreken of zo. Allemaal hele sympathieke moties. Ja, er is eentje bij waar ik wel eventjes wat meer de aandacht op wil vestigen, die is van 50+. Waarin een beetje aangegeven wordt van hoe de SP in dit hele klimaatverhaal staat in het klimaatakkoord. De 50+ noemt het woonlastenneutraliteit. Ik heb bij de bespreking van de begroting al gezegd dat we tot in den treuren het college eraan zullen herinneren dat wij bij klimaatakkoord en klimaatrechtvaardigheid denken aan een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten. En ik sluit me daarbij een beetje aan bij het verhaal van mevrouw Strating en van meneer Simonsen, die ook aangeven van het gaat om de gelijkwaardigheid van hoe we dit probleem op gaan lossen. Wat betreft de SP hadden dus ook niet zo'n hele lijst met moties bijgehoeven. Ze zijn allemaal hartstikke sympathiek. De titel van die van de PVV, Gebruik je verstand, is ook heel sympathiek. De inhoud zullen we niet mee instemmen overigens. En wat dat betreft laten we het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Ik denk dat we in de toekomst nog heel vaak over dit onderwerp zullen praten. Want het zal inderdaad anders gaan lopen dan we denken. Er komen problemen opdagen op ons pad waar we wat mee zullen moeten. Op dit moment is het zo dat het klimaatakkoord, zoals in bijlage 3 van GS genoemd wordt, deze analyse, daar hebben ze een analyse erop losgelaten, dat hoe het nu ingevuld wordt, dat het gewoon loopt zoals het beleid nou in dit moment in Flevoland loopt. Dus daar zien wij ook geen problemen. Wat dat betreft zullen wij dan ook geen moties indienen. Alleen nogmaals noemen, wij vinden dat het klimaatakkoord ertoe moet leiden dat er ook een klimaatrechtvaardigheid op gaat treden. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we nu luisteren naar de heer De Lange van Forum en daarna de heer Van Ulsen van de VVD.
Dank u, voorzitter. Het klimaatakkoord. Het feit dat miljoenen mensen dezelfde ondeugden hebben, maakt de ondeugden niet tot deugden. Het feit dat ze dezelfde fouten maken, maakt de fouten niet tot waarheid. En het feit dat miljoenen mensen aan dezelfde waanbeelden lijden, maakt het waanbeeld nog niet tot werkelijkheid. Aldus Erich Fromm en een klein beetje Anton de Lange. Het middel is erger dan de kwaal. Om de kwaal, CO2-uitstoot, te reduceren tot 49% in 2030, wordt het middel klimaatakkoord, klimaatwet en energietransitie gebruikt. Wij geven dus betrouwbare en betaalbare energie op om over te stappen op dure en onbetrouwbare energiebronnen om een nog niet bestaand probleem te gaan bestrijden. Windturbines, zonneparken en de omstreden biomassa-centrales zijn belangna niet zo schoon als men zou willen geloven. En hiermee verzieken we niet alleen het landschap en het leefplezier van mens en dier, maar het kost de burger ook nog eens handenvol met geld. Want alleen al het energieakkoord, dat wordt overigens nu niet besproken, dat weet ik, maar kost een vierpersoons huishouden zo'n 1600 euro per jaar extra. Dus bovenop de bestaande energierekening. Maar het meest cynische is, we blijven steeds afhankelijk van de bestaande betrouwbare gascentrales. Want Nederland elektrificeert. Twee hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen concluderen dat naar een onderzoek dat bij een volledige elektrificatie van verwarming en vervoer door het gebruik van warmtepompen en elektrische auto's het elektriciteitsverbruik in 2050 zal toenemen met 50%. En het paradoxale van dit hele verhaal is dat die stijgende behoefte aan die elektrische energie door gascentrales zal moeten worden ingevuld. Hoezo van het gas af? Zij stellen dat al die ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie via zon en wind lang niet voldoende zijn om aan de gruwende elektriciteitsvraag te voldoen. En omdat Nederland in 2030 kolencentrales gaat sluiten en er geen kerncentrales bijkomen in ons land en onze buurlanden met datzelfde probleem zitten, is het tevens onmogelijk om meer elektriciteit te importeren. En de consequentie is dus dat we veel meer stroom met gascentrales zullen moeten gaan opwekken. Opvallend is dat over dit toch wel bijzonder onderzoek geen enkel berichtgeving is geweest in de mainstream media. Meneer de voorzitter, ik krijg zo langzamerhand het gevoel naar een slechte Netflix-serie te kijken. Een surrealistische film met psychedelische effecten, waarin ongrijpbare machten ons land als zacht zand door hun vingers laten glippen. Nogmaals, meneer de voorzitter, Forum voor Democratie is van mening dat het middel vele malen slechter is dan de kwaal. En wij kunnen dan gewoon principieel niet meegaan in het klimaatakkoord. Wil ik toch nog even een leuk nieuwsfeitje melden, als afsluitertje. Namelijk de ijsberen. Het icoon van de global warming, dat gaat heel goed met die beesten. Hun populatie is inmiddels gestegen van 10.000 naar 40.000. En ook over dit heugelijke feit horen wij helemaal niets. Heel even Venetië. Venetië kampt al jaren met deze overstromingen. Ze hebben daar zelfs een term voor, de aqua alta. Oftewel het hoogwater. En grappig is dat alleen in 1966 het waterpeil hoger stond dan deze keer. En overigens komt het niet door de gletsjers, het komt door het opstuwend water. Want zoals u weet ligt Venetië in een soort einde, zo'n afvoerputje van een windstuwing die van het zuidwesten komt. Extra regenval heeft er wel bij bijgedragen. Maar zo kan je zien dat feiten soms wel eens anders worden geïnterpreteerd. Ik dank u en dit was mijn bijdrage.
Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Van Ulsen van de VVD. En daarna mevrouw Den Boer van D66. En de heer Van Sloten wil ook nog graag, begrijp ik. Dus een heel rijtje gaan we dan even netjes afwerken. Ga u gaan. Aan die kant ook nog een paar. U krijgt allemaal een beurt. U krijgt allemaal een beurt. U heeft nu het woord.
Voorzitter, dank u wel. Flevoland staat aan de vooravond van het ondertekenen van het Nationaal Klimaatakkoord. In de aanloop is er veel, heel veel over gesproken. Niet alleen over de ambities, voorzitter, maar ook te meer over de tegenstellingen die ons dagelijks bezighouden. Gaan we niet te hard en worden we niet bedolven onder een berg van maatregelen? Het mag en het kan niet zo zijn dat de andere maatregel sectoren als bouw, agrarisch op slot zetten en inwoners in onzekerheid brengen. Is niet zoen dan een oplossing, voorzitter? Nee, wat ons betreft niet. Na een lange aanloop, zoals de heer Simons ook al aangaf, met veel partijen moeten we aan de slag. Dit alles wel in een perspectief van haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Kan Flevoland in dit perspectief netto leverancier dan nog wel blijven? De VVD neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid in het klimaatdossier. Wil onze leefomgeving ook beter doorgeven aan de volgende generaties. Maar zet vraagtekens bij de snelheid waarmee sommige fracties inzetten en doordrukken. Is het geheel van maatregelen wel in zo'n korte tijd uitvoerbaar en werken deze niet tegenstrijdig met elkaar? Getuigen de stikstof- en PFAS-crisis waarin we nu verkeren. De VVD wil dan ook bij elk voorstel, maatregel, een duidelijke toets op haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij is het van belang, voorzitter, dat er niet getornd wordt aan opgebouwde rechten van onze ondernemers en inwoners. Daar waar deze er zijn en dienen te wijken voor de klimaatdoelen, zal de overheid deze moeten compenseren. Hierbij is het ook van belang dat het IBO als één geheel optreedt en handelt overeenkomstig de afspraken. De VVD ziet dan ook toe dat gedeputeerden dit aan de IPRO-tafel afdringt. En zou graag daar ook een reactie van de gedeputeerden op willen. Naast de dreigende maatregelen, voorzitter, wil de VVD meer oog voor de kansen voor Flevoland. Niet in de vorm van meer wind of meer zon, maar in de vorm van innovatieve kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers. De VVD onderschrijft de vergaande samenwerking tussen Horizon en Deon, waarbij de weg wordt vrijgemaakt voor die ondernemers die willen investeren met hun bijdrage aan de uitvoering van de klimaatdoelen. Minder regels, een goed en snel vestigingsklimaat en waar nodig financiële ondersteuning bij het starten van een onderneming of innovatief plan. Vraag, voorzitter. Welke acties, maatregelen, initiatieven zetten de gedeputeerden, de heer Fakkeldijn en de heer Appelman, samen nu al om dit vestigingsklimaat gunstig te maken voor die ondernemers die innovatief willen innoveren in onze provincie? Inzet op alle vormen van hernieuwbare energie, zoals het onderzoek naar kernenergie, thorium, maar ook waterstof is voor de VVD van belang. Hiermee wil de VVD niet alleen traditionele paden bewandelen, maar ook nieuwe vormen kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren. Hier ligt wellicht de sleutel om complexe vraagstukken, waar voorgaande fracties ook naar hebben gerefereerd, sneller en beter in te vullen. De VVD ziet dan ook uit naar de uitvoering, een snelle uitvoering, van de aangenomen motie van vorige week over het onderzoek naar kernenergie en thorium en ziet graag ook een reactie van de gedeputeerden daarop. Een andere vraag, voorzitter, over waterstof. Kan de gedeputeerde aangeven wat de kansen voor waterstofproductie op of overslag voor onze provincie kunnen betekenen? En zou die daar een toelichting op kunnen geven? Voorzitter, ik ga naar een afronding. Geklemd tussen het nemen van verantwoording voor ons klimaat en het beteugelen van crisissen, zoekt de VVD naar de balans. Daarbij gaat de VVD de verantwoordelijk noodzakelijke maatregelen, die pijnlijk genoeg zijn en ons niet blij maken, niet uit de weg. Daarbij geldt voor ons wel dat de VVD Flevoland niet verder wil gaan dan hetgeen in het Haagse is overeengekomen. Het Haagse minimum is voor ons dan ook het maximum. De VVD is dan ook helder over de uitvoering. Dit kan enkel en alleen vanuit de goede onderbouwing over de haalbaarheid. Dit alles om niet willens en wetens die klimaatregelen vanuit drammerigheid door te drukken ten koste van alles wat er nog gaat komen. De VVD zal instemmen met het klimaatakkoord en wacht de antwoorden van de gedeputeerden af. En ik heb, voorzitter, ik onderbrak u straks eventueel een motie, maar ik wacht eerst even de antwoorden van de gedeputeerden af. Dank u wel.
Prima, dat wachten we dan inderdaad af. Dan gaan we nu luisteren naar mevrouw De Boer van D66.
Dank u wel, voorzitter. Of je nu gelooft in klimaatverandering of niet, dit wordt een nieuwe waarheid. De voorspellingen van de klimaatverandering zullen een grote impact krijgen. En klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade en droogte veroorzaken honger en oorlog. En het is wat D66 betreft niet alleen de klimaatverandering die om actie vraagt, maar ook de uitputting en de vervuiling van de aarde. Wie de rekening gaat betalen, daar mag de politiek de komende tijd nog over debatteren. Maar het mag in ieder geval niet de volgende generatie zijn. Laten we kijken wat dat van ons vraagt. Laten we bijdragen aan de oplossing in plaats van elkaar de maat te nemen. Laten we niet al claimend en framend over elkaar heen buitelen. Dat betekent dus actie. Dat betekent dat er samengewerkt moet worden. En dat betekent dus zoeken naar overeenkomsten en niet naar verschillen. En daarom wil D66 de aandacht vragen voor thema's die landbouw en natuur verbinden. Dat hoeven geen gescheiden werelden te zijn. Er is een perspectief waar de natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan. Agrobosbouw en agronatuur zijn van die thema's. En beide thema's staan zowel al op de landelijke als de provinciale agenda en zijn gespreksonderwerpen tussen provincies, gemeenten en waterschappen en vinden als in uitwerking in verschillende agenda's en programma's. En wij vragen dus het college om provinciale staten binnen redelijke termijn te informeren over de stand van zaken rondom agrobosbouw en agronatuur, maar tenminste voor de behandeling van de volgende perspectiefnota. En dat zou wat ons betreft kunnen tijdens een aparte informatiebijeenkomst voor de leden van Provinciale Staten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we nu luisteren naar de heer Van Sloten van het CDA. En daarna de heer De Jager van de Partij van de Arbeid. Ik vermoed ook de hekkensluiter. Ik zit even hard op te kijken. De heer Cadou, wilt u nog spreken? Nee, u bent nog niet aan de beurt, maar ik inventariseer even wie er nog wil spreken. U wil ook nog spreken? Dan komt u na de heer De Jager. Ja, de heer Van Sloten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een flink pak maatregelen die deze zomer in het klimaatakkoord zijn opgenomen. En maatregelen waar wij als PS vandaag voor een deel mee kunnen instemmen. En nu kunnen we eerst uitgebreid ingaan op al die maatregelen. Maar het CDA wil toch graag beginnen met te wijzen op het draagvlak en het vergroten daarvan voor al deze plannen. Terecht wordt in het klimaatakkoord gezegd dat de maatregelen raken aan hoe we wonen, werken en leven. Opdrachten met verstrekkende gevolgen die voor de nodige zorgen en onzekerheden zorgen bij burgers en bedrijven in ons land en in onze provincie. Kan ik het allemaal wel betalen? Of is het allemaal wel haalbaar? Het zijn maar twee vragen die we onszelf kunnen stellen. Het klimaatakkoord biedt voor deze vragen wel een paar oplossingen, maar het CDA vindt het belangrijk dat er vooral maatwerk geleverd moet worden. Door met burgers en bedrijven in gesprek te komen en te blijven over wat hen te wachten staat, wat ze zelf kunnen doen, welke financieringsmogelijkheden er zijn en waar ze terecht kunnen met hun eigen ideeën om bij te dragen aan de opdrachten in dat klimaatakkoord. Dan creëer je draagvlak. Voorzitter, de meeste uitgangspunten van het klimaatakkoord zijn ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Het zal u dan ook niet verbazen dat het CDA akkoord kan gaan met deze uitgangspunten en ideeën. Het onderwerp raakt ook onze opdracht om als rentmeester over de aarde te waken. Een opdracht waar we als CDA vertrouwd mee zijn. Maar er zijn kanttekeningen. Zoals GS in het Statenvoorstel al schrijft, blijft de provincie wel baas over zijn eigen beleid. Als partijen, zo worden ze genoemd, hun best niet doen, kun je als provincie een deel van je regie kwijtraken. Maar welke partijen zijn dat? En is de provincie daar altijd wel voor aansprakelijk als andere partijen hun werk niet leveren? We zullen als provincie, als GS, maar vooral ook als PS ten alle tijde moeten waken voor een dergelijk verlies van eigen bevoegdheden. Voorzitter, tot slot, zijn we er met deze plannen? Nee, want de toekomst blijft ongewis. Het is ook al door anderen gezegd. Sommige doelen zullen niet worden gehaald, maar andere nieuwe kansen zullen zich ook aandienen. We zullen zien, maar niets doen is in elk geval geen optie.
Dank u wel. Dan is nu de heer De Jager van de Partij van de Arbeid aan de beurt. En dus niet als hekkensluiter. Ga je gaan.
Voorzitter, we leven niet alleen in een tijdperk van verandering, maar ook in een verandering van tijdperken. Aldus hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Ik hoorde vorige sprekers met mooie citaten komen en ik dacht ik probeer er ook een. En wat Jan Rotmans volgens mij heel duidelijk aangeeft is dat er tal van problemen op onze samenleving afkomen. Tal van grote vraagstukken waar we het met elkaar over moeten hebben en waar we antwoorden op moeten zien te formuleren. En het klimaatprobleem is er in zijn optiek zeker één. En de Partij van de Arbeid-fractie is het op dat punt met hem eens. Wij erkennen dat er een klimaatprobleem is. Wij erkennen ook dat er sprake zou moeten zijn van urgentiebesef bij de politiek. En dat is ook een van de redenen waarom de Partij van de Arbeid van harte kan instemmen met het voorstel dat nu voor ligt. Wij willen onze planeet, en anderen zeiden dat ook al in andere bewoordingen, graag leefbaar en schoon houden voor huidige generaties, maar zeker ook nog beter leefbaar en nog schoner doorgeven aan toekomstige generaties. En de Partij van de Arbeid is voor een groene, een sociale en een innovatievere economie. Wij denken ook dat het nodig is dat er een nieuwe balans gaat ontstaan tussen economie, ecologie en samenleving. En zo kijken wij ook naar dit klimaatakkoord. In het coalitieakkoord hebben we al aangegeven dat we de intentie hebben om met het akkoord in te stemmen. En uit een analyse die gemaakt is, en ook anderen hadden het daar al over, blijkt duidelijk dat datgene wat de provincie nu doet, het provinciale beleid, en ook datgene wat de provincie van plan is te doen, in lijn is met dat klimaatakkoord. En zeker, het is een ambitieus akkoord. Het is ambitieus, maar er zitten denk ik ook wel realistische handvatten in het stuk. En ik noem er een paar, om te laten zien dat we nou ook weer niet al te paniekerig hoeven te reageren. Het betreft een kaderwet met doelen voor 2030 en een doorkijkje naar 2050. Het decentrale karakter biedt ruimte voor regionaal maatwerk en zet ons dus aan het roer. De maatregelen moeten voldoen aan de drieslag, en de Partij van de Arbeid vindt die van belang, aan de drieslag haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid. We laten weliswaar ons commitment zien en we gaan een inspanningsverplichting aan, maar de andere kant van het verhaal is ook dat er geen resultaatverplichting wordt aangegaan en de afspraken in die zin ook weer niet juridisch afdwingbaar zijn. We behouden als provincie onze autonome bevoegdheden en ja, we zeggen ja tegen de richting, maar als het gaat om de beantwoording van de hoe-vraag, dan is daar nog voldoende ruimte voor ons als provinciale staten en zullen we daar ook vaak met elkaar over komen te spreken. En daar is het thema ook belangrijk genoeg voor. Twee accenten die de Partij van de Arbeid-fractie tenslotte zou willen plaatsen. Wij hebben de voorstellen ook nadrukkelijk bekeken op draagvlak en draagkracht. En als het gaat om draagvlak, constateren wij op bladzij 26 van het dikke boekwerk dat daar ook nadrukkelijk wordt ingegaan op participatie en communicatie. En dat stelt ons gerust. En als het dan gaat om dat andere aspect, draagkracht, en daar hoort nadrukkelijk ook het principe van de woonlastenneutraliteit bij. 50PLUS had het daarover en noemde ook de Partij van de Arbeid. Ook een belangrijk speerpunt als het gaat om de SP. Ook daarover staat een heel concrete alinea in het klimaatakkoord. Op bladzij 15 komt die betaalbaarheid, die woonlastenneutraliteit, nadrukkelijk aan bod. Daar zijn wij heel erg content mee. En ik zou de heer Van der Starre willen oproepen om ook nog even naar die alinea, die tekst te kijken. Want dat maakt misschien het motiewapen in dit specifieke geval wat bod. Het staat er letterlijk in. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we nu luisteren naar Denk, de heer Cadou.
Voorzitter, dank u wel. Klimaatakkoord. Fractie Denk Flevoland krijgt er maar warm van. Nou, eigenlijk is het best wel koud hier, maar we krijgen het warm van. Voorzitter, veelal afkortingen die we hebben moeten opzoeken. Wat Denk betreft dienen wij dan ook een zogeheten masterclass te geven aan al onze Flevolanders om hetgeen wat we hier vandaag bespreken te kunnen volgen. Uiteindelijk zijn zij, inclusief u en ik, die het moeten gaan waarmaken en de lasten zullen moeten gaan dragen. Voorzitter, wat betekent nou zo'n klimaatakkoord voor Flevoland? Zo uit de stukken te lezen, doen we het goed, aldus het college. Bijlage 3, analyse provinciale betekenis klimaatakkoord, hashtag 2483077, ook te weten als APBK, citeer ik. De conclusie is dat het klimaatakkoord in lijn is met, / in het verlengde ligt van het huidige provinciale beleid voor zover het Flevolandse opgave betreft. Bij komende beleidsvorming zal het klimaatakkoord als een van de belangen worden meegewogen. De maatregelen van de tafelindustrie vragen nog verdere uitwerking, net zoals landbouw en landgebruik. Einde citaat. Waar geven wij vandaag dan ook een akkoord op? Is het daadwerkelijk goed geregeld in Flevoland? Zo ja, twee duimpjes omhoog en stemmen wij in. Voorzitter, het aangescherpte klimaatakkoord dat het kabinet eind juni presenteerde schiet zodoende nog altijd tekort. De voorgestelde maatregelen leiden niet tot de beoogde afname van uitstoot van broeikasgassen met 49% in de periode 1990 tot en met 2030. Dat blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL. Het klimaatakkoord, het klimaatakkoord biedt volgens het PBL wel een stevig beleidpakket dan de voorlopige voorstellen waarvan het PBL eerder had becijferd dat die hun doel niet zouden halen. Met name bij de industrie zorgen de maatregelen voor een forsere afname van de uitstoot voor koolstofdioxide en andere broeikasgassen. Per saldo komt het PBL uit op een reductie van broeikasgassen tussen de 43% en 48% als de maatregelen uit het klimaatakkoord worden doorgevoerd. Dat is een vrij ruime bandbreedte. Met 48 reducties zou het klimaatakkoord redelijk dicht bij de beoogde 49% zitten. Met 43% reductie blijft het klimaatakkoord flink achter. Zou het college hierop kunnen reageren? Wat DENK betreft is het nog lang niet zeker. Voorzitter, wat gaan Flevolanders van het klimaatakkoord merken? Voorzitter, en wat nog belangrijker is, wat gaat het ze concreet kosten? Zij, de inwoners van Flevoland, u en ik, betalen immers al schil aan onze energierekeningen. De energiekosten van een gemiddelde woningeigenaar stijgen tot 2030 met 13% als hij zijn woning intussentijds niet verduurzaamt. Zo blijkt uit de berekeningen van het ING Economisch Bureau. Hoe gaan wij hen hierin ondersteuning aangeven? Uit de stukken te lezen zijn er subsidies met aantrekkelijke rentes. En hoe komen zij dan in aanmerking? Hoe dienen zij dit te bewerkstelligen? Is er een aparte loket beschikbaar? Want wij dienen hen hierin ook te gaan ondersteunen. Voorzitter, wederom, vandaag moeten wij een besluit nemen met betrekking tot het klimaatakkoord. Een akkoord die belangrijk is voor de huidige generatie, maar nog belangrijker de generatie na ons. U en mijn kleinkinderen, hetgeen wat wij gaan ondernemen middels het klimaatakkoord zal na vandaag voelbaar zijn voor alle inwoners van Flevoland, voor nu en in de toekomst. We sluiten dan ook af met ons eigen afkorting, NFDFB uitroepteken. Ik zie collega's al denken. Wat betekent dit nou? Namens fractie DENK. Flevoland, bedankt. Inderdaad, helemaal niks voor Willem, maar dat maakt niet uit. Dank u wel, voorzitter. En laatste, en als laatste, SO naar iedereen.
Dank u wel. Als u overigens afkortingen of woorden tegenkomt waarvan u de betekenis niet kunt plaatsen, mag u wat mij betreft de gedeputeerde rechtstreeks benaderen om dat uitgelegd te krijgen. Want dat is een legitieme vraag, maar daar zal de gedeputeerde wel op ingaan. We hebben alle sprekers nu gehad. Het is 10:50. We hebben een reeks moties gezien die over meerdere portefeuilles dan één gaan. Dus ik schors de vergadering tot 10:55, zodat de portefeuillehouders met elkaar kunnen overleggen over de standpuntbepaling van het college over de moties en de beantwoording. 10:55 zie ik u graag weer terug. Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen, want wij heropenen de vergadering op dit tijdstip zoals is afgesproken. Graag alle uw plek innemen. Ik geef het woord aan de gedeputeerde, de heer Fakkeldij. Ga je gang, Job.
Voorzitter, dank u wel. Voordat ik op de moties inga, misschien goed om, gegeven ook de betogen die er gehouden zijn vanuit de zijde van het college, nog een aantal opmerkingen vooraf te maken. Ik denk dat de heer Van den Berg van groep Otter het wel treffend verwoordde. Ja, je hebt te maken met geloven. Dat zagen we ook. Twee heel verschillende. En voorzitter, laat ik dan maar meteen, zoals dat in de goede traditie bij geloven hoort, getuigenis afleggen. Ik ben inderdaad ook zo'n gelovige. Wij denken met elkaar dat er iets te doen valt. en dat er maatregelen en acties en activiteiten nodig zijn. Tegelijkertijd, voorzitter, niet ten koste van alles. Ze zijn heel vaak genoemd. Haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar. Dat zijn het condities waar onze inwoners recht op hebben. En voorzitter, de illusie dat je kunt voorspellen hoe het in 2030 en laat staan in 2050 zal gaan, die heb ik ook niet. Dus je moet met de kennis en de wetenschap van nu, naar onze overtuiging, doen wat je nu kunt doen. En in dat opzicht hebben wij ook het klimaatakkoord met appreciatie van het IPO met een positief advies aan u voorgelegd. De kern is dat we tegelijkertijd in het oog blijven houden dat inderdaad de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden en dat we praktisch kijken naar een wijze van uitvoering die past binnen wat Flevoland aan kan en Flevoland aan wil. Gelukkig, voorzitter, is dit ook niet de laatste keer dat we hier over dit belangrijke onderwerp spreken. Want we spreken bijvoorbeeld binnenkort over de regionale energiestrategie. En dat gaat nog meer dan dit voorstel over, heel precies, wat nu de inbreng van Flevoland wordt in die energiestrategie. Voorzitter, een aantal keren is ook verwezen naar rapporten waarin staat dat het een of het ander al dan niet haalbaar zou zijn. Dat is waar. En vervolgens zullen we dan wellicht ook geconfronteerd worden met nieuwe maatregelen of niet. Laat ik een heel eigenlijk onplezierig voorbeeld noemen. Wat je verder ook kunt vinden van die maatregel om 100 km per uur te gaan rijden. Ook dat zal effect hebben op de CO2-reductie als het gaat om het onderwerp mobiliteit. En, dat is een maatregel die op veel plekken nog niet ingerekend is. Daarom is het ook zo van belang dat het systeem van het klimaatakkoord erin voorziet dat goed gemonitord wordt. Wat zijn nou eigenlijk de effecten? Wat zijn de opbrengsten? Hoe doen maatregelen het? En wat betekent dat voor het bijstellen van de maatregelen voor wat we te doen hebben? Dus we moeten inderdaad niet proberen hier de wereld in één keer te verbeteren. Voorzitter, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als het gaat over mobiliteit en informatie die we nu gestuurd hebben over het feit dat we met de huidige maatregelen het niet lijken of dreigen te halen? Kunt u daar met een afzonderlijk actieplan voor komen? Voorzitter, natuurlijk, dat was al in de planning. In het eerste half jaar, volgend jaar, zal collega De Reus dat doen. Simpelweg, omdat we dan weten wat het effect is van de maatregelen die we zelf al ingezet hebben. Die er in het verband van de metropoolregio Amsterdam genomen zijn. Bijvoorbeeld in het kader van het programma Mobiliteit en Ruimte. Waar we voor op moeten passen, zeg ik dan toch maar, is dat we klimaat steeds overal als afzonderlijk onderwerp behandelen. We zullen zien dat er bijna geen onderwerp meer zal zijn waar het aspect klimaat en duurzaamheid een onderdeel van zal vormen. En ik denk dat het goed is om dat ook zo integraal te gaan doen. Voorzitter, dan zijn er een paar specifieke vragen gesteld en daarna ga ik naar de moties. Er zijn natuurlijk al opmerkingen gemaakt over natuurinclusief bouwen en de challenges, maar die komen terug in de moties. Ik denk dat ik het eerste bij GroenLinks aankom. U zei de agenda-maatregelen, ja, maar dat zijn helemaal niet de Flevolandse maatregelen. Nee, wat we gedaan hebben daar is A, inzichtelijk gebracht welke maatregelen op deze landelijke 40 punten ook al landelijk ingezet zijn. We hebben wel degelijk aangegeven waar je die terugvindt in onze specifieke Flevolandse acties en activiteiten. Dus ik denk dat we daar ook die mee zullen nemen in het hele maatregelenpakket. En als het gaat om de geothermie in de Noordoostpolder. Wij zijn daar nauw bij betrokken, zowel met kennis als zeg maar procesbegeleiding. Het vergunningproject is razend ingewikkeld. En u heeft al eerder, uw staat heeft al eerder ook een besluit genomen
als het gaat om financiële steun van een van beide projecten. En natuurlijk zal het zo zijn dat daar ruimte is voor meer geothermie, maar er moet ook vraag zijn en ook de bronnen moeten het aankunnen. Wat dat betreft blijven wij daar actief mee bezig en gaan we niet achterover leunen als straks de tweede bron of put geslagen is. Voorzitter, bij de PVV ging het natuurlijk ook over kernenergie thorium. Daar heeft u bij de begroting een motie over ingediend, die is ook aangenomen. Dus daar geven wij uitvoering aan. En niet heel toevallig zagen we in 7 van de 12 provincies een vergelijkbare motie. Dus we gaan daar ook gezamenlijk naar kijken. Bovendien heeft het kabinet bij het beantwoorden van de vragen over haar begroting ook aangegeven zelf met een onderzoek het eerste kwartaal van volgend jaar te komen. En natuurlijk nemen we u daarin mee en zullen we dat als IPO ook zelf gezamenlijk kijken wat we daarin kunnen doen. Want het is geen onderwerp dat één provincie betreft. Voorzitter, dan heb ik denk ik van de VVD nog een aantal specifieke vragen. Waterstof. Ja, voor waterstof denk ik dat ook Flevoland kansen biedt. Het noorden is daarin verder, maar die hebben gewoon fysiek ook mogelijkheden om eerder daar een plan voor uit te voeren. We weten dat hier op de Wur, en daar zijn we nou bij betrokken, ook experimenten plaatsvinden. Er zijn een 7-tal collectieven die bezig zijn met activiteiten voor te bereiden op het gebied van waterstof. Daarin zoeken we een goede balans. Als provincie kijken we waar we kunnen helpen met aan elkaar binden van initiatieven, met het steunen, met het wegwijzen van partijen. Maar als de markt het niet oppakt, komt het er niet van, maar de markt gaat en zal het oppakken. We denken bijvoorbeeld ook aan wat kunnen we een waterstof in combinatie met bussen doen. We zien de waarde van waterstof en steken daar absoluut tijd en energie in. En ik denk dat we ook een goede kans lopen, zeker dankzij de experimenten die de WUR doen, om daar onze voorloperspositie in te bemachtigen.
Interruptie van de heer Van Ulsen.
Voorzitter, dank u wel. Gedeputeerde, goed van u te horen dat u al drukdoende bezig bent voor de initiatieven en de kansen van waterstof in onze provincie. Kan u ons toezeggen dat u geleidelijk in het proces, in de maanden die voor ons liggen, ons mee kan nemen in hetgeen wat u uit de provincie ophaalt en de resultaten daarvan? Want anders had ik u misschien in de motie gevraagd om dat te gaan doen, maar wellicht dat we daar een afspraak over kunnen maken.
Zeker, zeg ik graag toe. Ik denk goed is met het eerste kwartaal volgend jaar niet de resultaten. Die zullen we dan nog niet zo erg hebben, maar wel de stand van zaken en een kaart van initiatieven bij u te doen belanden en aangeven waar welk initiatief loopt en waar dat naartoe zou kunnen. Dat lijkt mij prima.
Prima, dank u wel, voorzitter.
En de tweede specifieke vraag van de VVD ging welke acties en maatregelen u eigenlijk treft op het vestigingsklimaat. Ja, daarin is natuurlijk economie, als het gaat om duurzaamheid, niks anders dan gewone economie. En dat betekent dat je ook ziet dat bijvoorbeeld het Proof of Concept Fonds, collega Appelman heeft er eerder met u over gesproken, ingezet wordt. We proberen daar goede combinaties te maken met ons eigen het expertisecentrum Energie Flevoland en Deon. En we weten dat ook in de Europese gelden er een luik specifiek geopend wordt voor klimaat. En ook daar zullen we natuurlijk gezamenlijk op inspelen.
Interruptie van de heer De Lange.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik hoor de gedeputeerde zo mooi zeggen dat eigenlijk die transitie-economie eigenlijk niets anders is dan gewone economie. Nou, het valt me op dat hier een prachtig 1-2'tje wordt gespeeld tussen de VVD en de gedeputeerden. VVD probeert goede sier te maken door hier een beetje schone schijn op te wekken van dat het helemaal geen enkel effect heeft voor de ondernemers. Meneer de voorzitter, deze economie die kan niet gerealiseerd worden op een normale manier. De mensen worden uitgeknepen tot op de laatste cent. Dat is 1. 2. Het draait allemaal op subsidie. Dat moet allemaal ergens vandaan komen. Dus ik vind het in mijn optiek wat misleidend om te zeggen het is gewone economie. Het is geen gewone economie. Het is een kunstmatige economie die betaald gaat worden door de burger, door die ondernemer die nog een beetje winst weet te maken. Want die zal deze rekeningen moeten gaan betalen. Dus ga niet praten over een normale economie. Het is een andere economie.
Meer een statement dan een vraag, heb ik de indruk.
Ja, voorzitter, misschien een toelichting. Ik bedoelde iets preciezer geformuleerd te zeggen dat ook ondernemers actief zijn in de economie, daar waar het duurzaamheid op de klimaattransitie betreft. dat daar ook gewoon de instrumenten voor zijn die ook voor andere ondernemers gelden. En dat we specifiek voor duurzaamheid, uw staten, ook nog een aantal extra mogelijkheden gecreëerd heeft. En wat dat betreft is gewone economie kennelijk een begrip dat veel discussie oproept. Maar wij proberen hier aan te geven in als antwoord op de vraag van de VVD, dat we daar de instrumenten voor inzetten die ook voor de andere ondernemers gelden.
Meneer de voorzitter, mag ik, want ik heb mijn knopje, ik weet niet hoe ik dan moet kimmen maken dat ik nog wat wil zeggen.
Maar hij moet eens een antwoord even af kunnen maken, okay. En dan krijgt u weer de kans.
Ik ben heel geduldig.
Maar u was klaar, meen ik, meneer Fakkeldijk, dus u mag nu. Ja.
Dan heb ik een vraag aan de gedeputeerde. Waar komt al dat geld vandaan?
Gedeputeerde.
Voorzitter, u vraagt mij nu naar de bekende weg. Al het geld in heel Nederland voor alle activiteiten komt uiteindelijk van de inwoners en van de bedrijven. Dat geldt hiervoor niet anders als voor de zorg, als voor het aanleggen van wegen enzovoorts.
De heer De Lange.
Is de gedeputeerde het met me eens dat als burgers en bedrijven veel meer kosten moeten maken om namelijk aan klimaatdoelstellingen te voldoen, dat het geld dan maar één keer uitgegeven kan worden en dat er weinig geld over blijft om nog te investeren of uit te geven in winkelstraten of andere plekken waar vroeger wel een economie op draaide en tegenwoordig de ene naar de andere failliet gaat? Ga niet praten over normale economie als half Nederland op zijn gat ligt, omdat er namelijk allerlei maatregelen getroffen moeten worden.
Meneer Jans, het is hetzelfde onderwerp, neem ik aan. Dan mag u aansluiten.
Dank u wel, voorzitter. Een gedeputeerde heeft het erover dat ondernemers ook duurzaamheid zien als een economische activiteit. Nou weten we ook allemaal dat ondernemers ook graag winst willen maken. Zien ze het nou als de heilige graal of willen ze gewoon subsidiegeld opstrijken?
De gedeputeerde.
Ja, ik weet niet, voorzitter, of deze discussie ons ergens gaat brengen. Op antwoord voor Forum voor Democratie ben ik dat met u eens, nee. En het antwoord van de PVV, er kennen ook heel veel ondernemers die juist die duurzame economie van dit moment als kans zien. En daar ook gewoon verdienkansen zien en verdienmodellen zijn, denk ik. Wat dat betreft daar ook heel in die tak van sport te vinden. Maar misschien is wel een verschil van opvatting dat voor heel veel bedrijven, ook veel particulieren, subsidies onderdeel zijn van het economisch model. Ja, daar kunt u iets van vinden.
De heer De Lange en daarna de heer Jans.
Dus ik begrijp dat de gedeputeerde ontkent dat half Nederland nou op zijn gat ligt, omdat er allerlei maatregelen getroffen moeten worden.
De heer Jansen.
Voorzitter, de gedeputeerde zegt ze zien subsidies als een economisch verdienmodel. Dus dan is de gedeputeerde het wel met ons eens dat op het moment die subsidies er niet zijn, dat geen hond zich te druk om zou maken. Want dan heb je geen verdienmodel meer.
Voorzitter, volgens mij is het bijna, en bijna alle takken van sport, zeker als ze starten, komen subsidies voor als onderdeel van de fase waarin die economie zich bevindt. En de vraag aan de heer De Lange, ik ontken niet dat Nederland op zijn gat ligt, ik ontken het oorzakelijk verband dat u aanlegt. Ik ontken niet dat we tal van problemen hebben, maar ik deel niet het oorzakelijk verband dat u daarbij aanbrengt.
Tot slot, meneer De Lange. Zo. U kunt verder met uw betoog.
Voorzitter, specifiek denk ik dan nog naar D66 en naar DENK, als ik de vraag goed meegeschreven heb. Er zijn natuurlijk heel veel thema's die met natuur en landbouw die het verbinden. Wij hebben uw agrobosbouw en agronatuuropmerking zo verstaan dat daar vooral ook een sterke link ligt naar bijvoorbeeld voedselbossen en dingen die daarmee te maken hebben. Samen met de collega Appelman overleg gehad. We maken ook deel uit van bijvoorbeeld de Green Deal voedselbossen. Het lijkt ons prima om daar een keer een informatiesessie vanuit ook die economische invalshoek voor te beleggen. Maar ook hier raken natuurlijk economie en klimaat elkaar. Voor het CDA vroeg nog, ja, wat gebeurt er nou als andere provincies hun werk niet doen? Ja, er horen twee antwoorden bij. Natuurlijk, als provincies met elkaar het werk niet doen of de afspraken niet nakomen, geldt gewoon het huis van Thorbecke. Dan is het Rijk aan zet. Dat geldt natuurlijk ook als gemeenten hun werk niet doen, die ze afspreken en die ze overeenkomen. Dan is de provincie aan zet. En ik ben zeer eens dat we het verlies van eigen bevoegdheden zoveel mogelijk moeten zien te beperken. De beste manier om dat te doen is zorgen dat we, net als bij andere processen, ons werk doen. Er zit natuurlijk een spannend onderwerp achter, daarvoor dat ook niet ontkennen. Het is iets wat we in het jargon inmiddels route 35 gaan noemen, waar we bij de bespreking van de regionale energiestrategie bij u ook op terug zullen komen. Op enig moment moet dat wel de opwek in Nederland optellen naar die 35 terawattuur. En daar zit natuurlijk een verdeelvraagstuk achter op het moment dat die 30 regio's in hun conceptressen daar niet naar optellen. En dan is ook relevant wat de positie van Flevoland is. Maar ook dat is iets dat we pas dan zullen kunnen beoordelen als dat er ligt. Maar we hebben goede hoop, ook op basis van de eerste inschattingen en metingen, dat we daarin met elkaar een heel eind gaan komen. En ik heb je al eerder toegezegd bij de behandeling van de RES, dat we daar afzonderlijk met u over komen te spreken. Voorzitter, tenslotte ik denk dat, en dat hebben anderen ook wel gezegd, die woonlast iets is waar we ons met elkaar terecht zorgen over maken. De Jager heeft geciteerd uit letterlijk het klimaatakkoord waarin staat het principe van de woonlastenneutraliteit. SEC, dat de woonlasten stijgen, moet je tegenoverzetten de maatregelen in het belastingplan. Dat maakt het wel heel ingewikkeld, maar dat is natuurlijk een van de maatregelen. Voor een deel wordt er een fonds ingericht als er maatregelen getroffen moeten worden voor verduurzaming. En moet objectgebonden financiering verder uitgewerkt worden. Maar wees ervan overtuigd, wij zitten er bovenop om ervoor te zorgen dat die toezegging die het kabinet toch doet in het klimaatakkoord, die woonlastenneutraliteit, dat we die ook hard met elkaar moeten maken en willen maken. Voorzitter, daar ben ik denk ik aan de moties toegekomen. En daar hebben we bij een aantal moties hetzelfde probleem. Want die moties gaan vaak over het klimaat en het voorstel gaat over het klimaatakkoord. Nou kun je zeggen, daar is wel verband tussen. Jawel, maar wat hier u voorgesteld wordt te besluiten gaat over dat akkoord. Daarmee is nog niet het hele akkoord uitgevoerd. En veel van die moties gaan over uitvoeringsaspecten van dat akkoord. De eerste motie is motie 2, natuur inclusief bouwen meenemen in klimaatambities. Ja, voorzitter, dat is het eerste voorbeeld daarvan. In de woonagenda waar collega De Reus mee komt, moeten een heel aantal verschillende ambities meegenomen worden. En daar zullen ook zeker de duurzaamheids- en klimaatambities een rol bij spelen. Dus inhoudelijk moet die zeker aan de orde komen. Maar geef ons nu wat tijd om dat te adresseren op het goede plek, het goede moment. Namelijk integraal kijken naar het wonen en alle aspecten die met de woonagenda te maken hebben. Het advies van het college zou feitelijk zijn, hou hem nou gewoon even vast tot aan dat moment. Weet overigens dat wij er nu kennis van genomen hebben, dat we in de voorbereiding van de woonagenda ook dit aspect mee zullen nemen. Die toezegging kan ik namens dit college doen. Het is een onderwerp waar we ook in het kader van circulair bouwen bijvoorbeeld aandacht aan zullen besteden. Maar SEC bij dit onderwerp kunnen we er niet zo goed mee uit de voeten. Dit vraagt verdere uitwerking, vooral in dit geval in de woonagenda. Voorzitter, de motie 3, jongeren kunnen energie besparen, die vinden we sympathiek en denken dat die heel goed past bij de activiteiten die we voor het volgend jaar ook ons voorgenomen hadden in het kader van de Flevolandse energieagenda. Met welke scholen dan precies, op welke manier enzovoort, daar vragen we u ruimte voor om dat ook een overleg uit te werken. Maar wat ons betreft is het een goed idee en prima om juist op deze manier ook jongeren erbij te betrekken. Dus wij zouden die graag op die manier ook gaan uitvoeren, voorzitter. Voorzitter, motie 4, dat is er één, zal ik maar zeggen, in dezelfde categorie. Ik zie beweging, geloof ik.
U heeft iets gezegd wat de heer Van Ulsen in beweging gebracht heeft. Dus wij gaan luisteren wat dat
zeker,
is.
Zeker, ja. Voorzitter. Ik moet van ver komen, dus levert een hoop energie. Gedeputeerde, ik hoor u zeggen dat u de motie van de Partij voor de Dieren sympathiek vindt. Daar staat op dit moment, maar er was al net al even overleg over, er staat nu één jongerenorganisatie genoemd. Hoorde ik u net duidelijk zeggen dat de invulling van die motie, dat u dat nog verder gaat bekijken, omdat Flevoland meerdere scholen, jonge organisaties kent en u dat zeg maar in de uitvoering zelf ter hand neemt en niet toespitst op één organisatie. Heb ik dat duidelijk gehoord, gedeputeerde?
Ja, volgens mij heb ik aangegeven.
Even wachten, meneer Hofkaker. Is dit hetzelfde onderwerp, meneer Jans?
Klopt, voorzitter.
Gaat u gaan. Ja.
Is het college van mening dat indoctrinatie van onze jongeren met een eenzijdige berichtgeving de juiste manier is om onze jongeren voor te bereiden op hun toekomst?
Mevrouw Vestering, ik denk ook hetzelfde onderwerp.
Jazeker, voorzitter. Ik wilde alvast aangeven dat de Partij voor de Dieren de motie iets wil aanwijzigen, zodat het niet specifiek alleen over deze organisatie gaat, maar er ruimte is ook voor het college om een samenwerking te zoeken met andere partijen die zich bezighouden met bewustwording op scholen.
Misschien kan het volstaan dat we hier met elkaar afspreken dat de motie zo geïnterpreteerd mag worden.
Zeker.
Ja, de gedeputeerde.
En voorzitter, daarmee is denk ik de heer Van Uls ook meteen beantwoord, want dat was ongeveer wat ik wilde aangeven. Kijk, meneer Jans, hoe zal ik dat nou zeggen? Als u vindt dat Energy Challenge, energie besparen in zichzelf, ook al indoctrineren is, dan verschillen we over het begrip van indoctrineren van mening. Ik denk dat vooral ook hier het gericht zijn op energiebesparing iets is waar eigenlijk niemand tegen kan zijn en helemaal niets te maken heeft met indoctrineren. Dus in dat opzicht neem ik afstand van uw formulering.
De heer Jansen.
Voorzitter, energiebesparing is prima. En hier hebben we het over iets heel anders. Hier hebben we het over het feit dat onze kinderen op scholen te horen krijgen dat het klimaat verandert en dat het onze schuld is. Wij als mens zijn hiervoor verantwoordelijk. En er wordt geen enkel tegengeluid gegeven. Er zijn zat wetenschappers die de rapporten van de IPCC onderuit halen en niemand op school verkondigt die boodschap. Er wordt geen lesmateriaal aangeboden in die richting. Dat is indoctrinatie. Dus wilt u misschien uw antwoord heroverwegen of vindt u het gewoon normaal dat onze kinderen dit inderdaad maar moeten slikken en geen enkel weerwoord voor zich krijgen?
De heer De Lange.
Ja, ik had een vraag over de Partij voor de Dieren gaat niet meer in zee met die organisatie Energy Channels.
Nee, wacht. Ja, nee, ik dacht dat het hetzelfde onderwerp was. Dan wacht ik even. Dan
gaat niet over indoctrinatie.
Krijgt u zo meteen apart het woord. De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, ik denk dat wij het hier niet zo heel erg over eens worden. Volgens mij is wat hier staat een prima manier om jongeren bewust te maken van het feit dat energie een schaars goed is. En dat je daar op een verstandige manier mee om moet gaan. Als uw zorg is dat uw geluid te weinig te horen is op scholen, zou ik zeggen, wend u zich, of wellicht kan uw landelijk partijleider doen, tot de minister die daarover gaat. Ik denk dat we hier een goed, praktisch en nuttig initiatief niet moeten bezwaren met dat type discussies.
De heer Jansen.
Slotopmerking, voorzitter. Dat je kinderen bewust maakt is prima. Alleen vertel ze het hele verhaal. Vertel ze dat er een tegengeluid is. En dat vindt u helemaal niet belangrijk. U gaat gewoon uit van het klimaatverhaal. Het klimaat verandert. De mens is de schuldige. En u weigert gewoon open te staan voor de suggestie dat er ook een tegengeluid is. Waarom wil u niet onze jongeren in Flevoland ook de mogelijkheid bieden om zich daarin te kunnen verdiepen? Waarom vindt u dat niet van belang?
Tot slot de gedeputeerde.
Voorzitter, onze jongeren in Flevoland weten heel goed waar ze welke informatie kunnen vinden om zich daarin te verdiepen, zo zij dat willen. Hier gaat het om een concreet en wat ons betreft sympathiek initiatief dat niks te maken heeft met het overtuigen van jongeren van een nieuwe ogen of verkeerde opvattingen. Ik vind dit primair een vorm van bewustmaken. Met name staat er heel mooi ook waarin zij het verschil kunnen maken in hun energieverbruik. Ik snap werkelijk niet wat u daarop tegen kunt hebben.
De heer De Lange.
Onderwijsprogramma's hebben het al druk genoeg. Ik kan me laatst herinneren dat er wat demonstraties zijn geweest over het onderwijs, omdat er weinig geld is. Ik denk niet dat men kan verwachten dat als er investeringen worden gedaan om in voorlichting van deze scholen, om leerlingen met bewust laten worden hoe met energie om te gaan, dat ooit terugbetaald kan worden door scholen. Dan moeten we accepteren. En daar zal Forum van Democratie geen voorstander voor zijn om het in een subsidievorm te doen. Want maar terugbetalen is voor scholen geen reële optie. Dat is vals voorlichten van deze statenzaal, want dat gaat toch niet lukken.
De gedeputeerde.
Voorzitter, ik licht u niet vals voor op het moment dat u het niet met me eens bent. Ik zou u willen verzoeken daar iets zorgvuldiger woorden in te kiezen. Ik hou mij bij de tekst hier van de motie die vraagt om in gesprek te gaan. En het is verbreed inmiddels om te kijken naar mogelijkheden voor deelname. En er staat ook bij financiële ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken. Niet meer en niet minder gaan we doen wat ons wat mij betreft als in ieder geval er een meerderheid van deze motie in de Staten is.
Dan rest mij op te merken dat in ieder geval dan vastgesteld moet worden dat het in ieder geval geld gaat kosten.
Tot slot, de gedeputeerde.
Het zal ongetwijfeld iemand geld kosten. De vraag is wie en daar is nog geen antwoord op.
Misschien kunt u verder gaan met de moties die u aan het behandelen was.
Ja, voorzitter, dan denk ik dat ik bij motie 4 ben aangekomen. Die leidt eigenlijk aan hetzelfde als de motie over het natuurinclusief bouwen. Daar staan hele waardevolle zaken in waar we een goed gesprek over met elkaar moeten voeren. En er komt een bosvisie en een landschapsvisie. Duurzaam bosbeheer kunnen we natuurlijk ook niet alleen als provincie ontwikkelen. Maar dat gesprek moeten we daar voeren waar je integraal naar het bos kunt kijken. Dus mijn advies of verzoek zou eigenlijk hetzelfde zijn. Kijk nou of je die bosvisie die gaat kijken kunt gebruiken om dit onderwerp vast te houden. En het daar dat gesprek daarover integraal te voeren.
Interruptie van de heer Vrouwenvelder.
Dank u wel, voorzitter. Is het niet verstandig om dan nu alvast te beginnen met deze inventarisatie?
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Dat lijkt zo, maar daarmee doen we ook een uitspraak. Een uitspraak bijvoorbeeld of dat al niet gedaan is. Dat zou kunnen, hè? In het kader van de bosvisie, dat er al een beeld is van waar ruimte is om bomen te planten of niet in onze provincie. Dus wat mij betreft doe ik een handreiking door te zeggen er komt een bosvisie aan. We hebben natuurlijk goed deze motie gehoord, maar dit is een onderwerp dat we integraal daarin gaan meenemen. En inhoudelijk is het dan verstandig om daar het gesprek over te voeren als we ook naar andere elementen van die bosvisie kunnen kijken.
De heer Vrouwenvelder.
Ik laat het hierbij.
Nee, dat is prima. Dat is prima. Zet uw betoog voort.
Voorzitter, dan ben ik bij nummer 5.
Van Ulsen heeft zich bedacht. Dus u, de heer Van Ulsen.
Ja, dank u wel. Toch nog even op de valreep, voorzitter. Ik wil toch nog even bij u terugkomen op dat integraal toepassen. Waaronder zeg maar het aanplanten van bomen. Ik zou het gedeputeerde mee willen geven om straks ook te kijken in de andere onderwerpen, niet alleen in de landschapsvisie, maar bijvoorbeeld ook in de stikstof, de discussie die ons de komende weken staat te wachten, om te kijken waar wat helpt, waar wat noodzakelijk is, waar wat ook ruimte biedt en waar wat ook integraal toegepast kan worden, zoals u net al aangaf, zodat we dat daar in die onderdelen ook terug kunnen vinden.
Gedeputeerde.
Ik proef hier ondersteuning van mijn opmerking om het daar integraal mee te nemen.
Ja, voorzitter, als dat nog een keer mag. Alleen nog een toevoeging om ook uw collega gedeputeerde Hofstra dat mee te geven en mee te laten nemen als het dan ook van toepassing is en het daar ook ons antwoord op te geven.
Voorzitter, het feit dat ik dit advies geef impliceert onmiddellijk dat we het meenemen en ook integraal de beantwoording daarvan meenemen, daar waar dat speelt.
De heer De Lange.
Ik had nog een vraag aan meneer Van Ulsen. Of meneer Van Ulsen straks gaat instemmen met die motie voor de boomplant.
De heer Van Ulsen.
Nou, ik hoor, dank u wel voorzitter, ik hoor een hele duidelijke toezegging van de gedeputeerde. Dus wellicht dat de motie overbodig is en we hoeven daar helemaal niet over te stemmen. Maar dat is aan de indieners van die de motie op tafel hebben gelegd.
Maar u geeft dus nog geen antwoord op mijn vraag. Dus wij hebben net in de fractie overlegd, meneer de voorzitter, of wij voor deze motie gaan stemmen. Ik mag aannemen dat dat bij de VVD ook is gedaan. En ik ben gewoon nieuwsgierig hoe de VVD hierin staat.
Ja hoor, wij hebben dat overleg ook gehad. Maar als er geen motie op tafel ligt, hoeven we ons daar ook verder niet over uit te laten.
Als een voorzitter. Het wordt nu een onderrondje tussen u tweeën. Meneer de dat voorzitter. Moet u ook buiten de deur doen.
Maar. Ja. Nou nee, dat is niet helemaal waar.
Nee, maar goed, dan moet u toch echt via de voorzitter discussiëren.
Ja, ik doe het graag.
Gaat u gang.
Waarom is het interessant voor Forum voor de Democratie om dat wel te weten? Omdat als zij namelijk zouden voorstemmen voor deze bomenplant, dan vraag ik me af waarom ze dan de vorige keer tegen onze moties hebben gestemd voor biomassa. Is er dan de bedoeling dat daar aangeplant wordt voor brandstof, voor biomassacentrales of iets dergelijks? Daarom ben ik nieuwsgierig naar hun stemgedrag. Want mij valt op dat de VVD met de ene mond praat, maar met de andere hand anders handelt. En dat vind ik een beetje opvallend.
Dank u wel. We gaan weer terug naar de gedeputeerde. Gaat u gaan.
Voorzitter, ik ben bij motie 5 aangeland. Die loopt mijlenver vooruit op de situatie waar we nu zitten. U loopt vooruit op een situatie waarin we weten wat de conceptresten zijn, waarin we weten wat iedereen nu eigenlijk voor percentage op zal wekken en waarin we weten of er sprake is van een tekort of niet. Dus deze is op dit moment onverstandig, want een certificatiesysteem zou best een van de oplossingen kunnen zijn. Ik heb nogal veel meer modellen voorbij zien komen. Het lijkt me verstandig na te denken over een systeem als er een voorstel ligt. Dus deze lijkt me echt voortijdig en moet ik u dan ook ontraden. Voorzitter, dan ga ik naar nummer 6. Woonlastenneutraliteit. Ja, ik heb al gezegd, hij ligt al vast. Het is in de kern ook geen provinciale uitspraak. Want bijvoorbeeld gemeenten spelen daar een belangrijke rol in, maar niet in het minst ook echt het Rijk. Ik hoop dat mijn toezegging dat we ook vanuit het interprovinciale overleg, maar ook zeker deze gedeputeerden vanuit deze staten, die woonlastenneutraliteit en die betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft en echt weet hoe uw staten daaraan hechten, voldoende toezegging is om deze niet in deze vorm op te nemen, omdat ik dan niet helemaal zou weten wat ik nou precies in de kern van de provinciale afspraken moet brengen over een onderwerp waar de provincie een van de spelers in is, maar zeker niet de hoofdrolspeler. Dus wellicht wilt u overwegen om genoegen te nemen met de uitleg en de formulering zoals die al in het klimaatakkoord staat. Ja, voorzitter, de 7e motie laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord. Ja, wat zal ik daar nou van zeggen? We hebben volgens mij bij al het werk dat we hier doen. Oh, ik was te snel.
Meneer Van der Staaij.
Ja, dank u wel, voorzitter. De achtergrond van onze motie is eigenlijk als volgt. Als je alle documenten bekijkt, aan ons wordt gevraagd om akkoord te geven op het integrale pakket wat er allemaal ligt. Dan ligt er een pak papier waar je een half bos mee kunt planten. En er zal ongetwijfeld het woord woonlastenneutraliteit een aantal malen in voorkomen. Waar het ons in omgaat, dat is dat er een document ligt en dat is de kern van de provinciale afspraken. En wij vinden die woonlastenneutraliteit zo ongelooflijk belangrijk dat we dat graag in dat document opgenomen willen hebben. En dat we u willen verzoeken om dat ook mee te nemen naar het IPO-overleg om te kijken of daar consensus over kan worden bereikt. Met andere woorden, het belang van die woonlastenneutraliteit rechtvaardigt een opname in de kern van de provinciale afspraken.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dat snap ik. Maar met kern van provinciale afspraken is niet bedoeld dat dat het meest belang is van het klimaatakkoord. Daar staat de kern van afspraken die de provincies in directe zin regarderen. Dus daar waar provincies verantwoordelijkheid op zich nemen of toebedeeld krijgen. Dat is bij dit onderwerp niet zo. Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waar vooral Rijk en gemeenten in de lead zijn. En het staat niet zomaar als één woordje in dat dikke stuk. Het staat, ik heb hier voor me op 8 verschillende plaatsen in het klimaatakkoord zelf dat bekrachtigd is door het parlement als uiterst belangrijke voorbeelden en ook heel concreet uitgewerkt. Inclusief wat er gebeurt als het niet dreigt te lukken, dan moet er gerichte ondersteuning komen, staat er bijvoorbeeld in. Dus wij zijn het zeer met u eens over het belang, maar wat heet kern van provinciale afspraken zijn die afspraken waar de provincie zichzelf verantwoordelijk voor is. Ja, daar hoort dit niet bij. Desalniettemin, u heeft mijn toezegging dat ik ook zeker in het interprovinciaal overleg, maar ik weet zeker dat mijn collega's dat ook doen en in het overleg met de minister dat ik zelf mag hebben, die woonlastenneutraliteit telkenmaal als belangrijk element zal opvoeren. Maar het hoort gewoon niet zo in de kern van de provinciale afspraken, daar waar de provincie een rechtstreekse verantwoordelijkheid heeft.
Heer Van der Starre, voldoende? Dank u wel. Misschien kunt u het afronden, meneer Kakkelen.
Ja, dat wil ik wel proberen, voorzitter. Maar volgens mij heb ik er nog 2. Motie nummer 7 laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord. U vraagt hier nu, zeg maar, op een proces waar meer dan bij vele andere processen velen bij betrokken zijn geweest. Ik geloof 150 verschillende organisaties en hun leden of deelnemers, dat de provincie Flevoland op een zo abstract iets als hier ligt de bewoners mee te laten beslissen. A, hoort hier nou echt het principe van de representatieve democratie thuis? Dit is voor u als volksvertegenwoordiger en primair ook voor de volksvertegenwoordigers in de Kamer. Dus wij denken dat op dit onderwerp, hoe belangrijk het ook is, dat niet logisch is en we daar ook geen instrument voor hebben. Wel zullen bewoners natuurlijk betrokken worden, dat hebben we u al in eerder verband toegezegd, bij de verder uitwerkende regionale energiestrategie enzovoort. En in de rest bouwstenen zit daar ook daar een bouwsteen over opgenomen.
De heer Jansen.
Voorzitter, de gedeputeerde heeft het over abstract en niet slim. Dan is de vraag, zijn onze inwoners soms te dom? En waren de mensen misschien ook te dom toen ze stemden voor de situatie rondom Oekraïne? Het laatste referendum, waren ze er ook te dom misschien voor?
Gedeputeerde.
Nou, ik heb het woord dom, meen ik, niet gebruikt. In ieder geval niet in die context. Voorzitter, wij denken dat dit onderwerp zich uitstekend leent voor de behandeling zoals we dat nu via de representatieve democratie die we in dit land hebben ook uitvoeren.
De heer Jansen.
Voorzitter, dus het college vindt het niet van belang dat onze inwoners zich rechtstreeks kunnen uitspreken over zoiets belangrijks, wat zo'n ontiegelijke impact gaat hebben op iedereen, op je leefwijze, op je portemonnee. Dat vindt het college niet van belang, want wij als volksvertegenwoordigers mogen dat wel voor hun beslissen. Dat is wat u eigenlijk zegt, klopt dat?
Ja, u kiest een formulering die ik natuurlijk niet kan overnemen, maar het is inderdaad zo dat ik denk dat ook op dit belangrijke onderwerp het goed is dat we het stelsel hebben wat we hebben en dat we dat ook zijn werk laten doen.
De heer De Lange.
Representatieve democratie is het gedeputeerde mee eens dat ten tijde dat de Nederlandse bevolking kon kiezen op de partijen die nu in het land regeren en verantwoordelijk zijn voor het klimaatakkoord, waar wij deels dingen moeten van uitvoeren, maar daar is niet over gerept in de verkiezingen. Dus mensen wisten niet waarop ze stemden, wisten niet dat dit over hen heen zou komen. Is de gedeputeerde daarmee eens?
Voorzitter, waarbij overigens ik niet denk dat we dat vanuit de provincie Flevoland oplossen, maar dat terzijde, als u denkt dat het niet over de duurzaamheid, energie en klimaat gegaan is met de verkiezingen, heeft u toch een ander land verkeerd dan ik op dat moment toen de verkiezingen was. Daar is het heel erg wel over gegaan in allerlei debatten, maar dat terzijde.
Nou, dan was ik zeker in een ander land, want er is niks. Het is algemeen bekend dat er grote klacht is van de Nederlandse bevolking, dat er geen inzicht is gegeven in wat er te wachten stond. En dat er met name de VVD een compleet ander plaatje heeft laten zien tijdens de verkiezing dan dat uiteindelijk nu wordt uitgevoerd. Het is bekend dat ze nu de GroenLinks agenda uitvoeren en dat verbaast menigeen. Dus ik was inderdaad in een ander land.
Maar goed, dit is meer een statement. Ik stel voor dat we weer teruggaan naar het agendapunt dat betreft het klimaatakkoord en wel of niet instemmen daarmee.
Ja, voorzitter. Dat is een motie die ons erop doet ons verstand te gebruiken. Dat is een goed advies. Dat doen we graag. Alleen kom ik dan tot een andere conclusie dan de PVV. Als ik mijn verstand gebruik, mocht helder zijn dat we motie 8 ook ontraden. Daarmee heb ik ze volgens mij gehad, voorzitter.
Dank u wel. Ik let even op de tijd ook. Het is inmiddels 10:45. Wij moeten nog 2 agendapunten doen. Ik wil u de vraag voorleggen of een tweede termijn zinvol is, of dat we met de 100 stemverklaringen de zaak kunnen afronden. De heer Jansen.
Voorzitter, ik wil graag een tweede termijn, want anders moet ik een stemverklaring voor 5 minuten afhouden.
Maar 5 minuten stemverklaring is korter dan een uur lang een tweede termijn.
Klopt, maar ik wil ook graag een reactie van de andere partijen op mijn tweede termijn, voorzitter.
Ik verstond u niet.
Ik wil ook graag een reactie van andere partijen op mijn tweede termijn, omdat ik op hun inbreng.
Prima, dan gaan wij gewoon een tweede termijn doen. Dan mag u hem wat mij betreft openen. Ik open de tweede termijn. Het woord is aan de heer Jansen. U kunt achter de katheder plaatsnemen.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal ingaan op een aantal partijen die in eerste termijn hun bijdrage hebben gegeven. Naar mening van de Partij voor de Vrijheid zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks reddeloos verloren en zeker niet voor reden vatbaar als het om gaat om het klimaat redden. Platvloers gezegd, ze zijn wat ons betreft van het padje. De VVD zegt dat ze haar verantwoordelijkheid neemt. Volgens ons is dat blijkbaar het nieuwe woord voor VVD-jargon, wij plegen kiezersbedrog. Denk even aan de provinciale opzenten, zoals in het verkiezingsprogramma stonden, en de minstens 101 leugens van VVD-minister-president Rutte. Voorzitter, de SGP en de ChristenUnie hebben het over rentmeesterschap of het zorgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar kunnen zij dan misschien aangeven wanneer en waar wij precies de invloed op het klimaat hebben uitgeoefend? En waarom die mensen die nu leven geen recht hebben, maar wel moeten betalen voor de natuurlijke klimaatverandering zonder aanwijsbare invloed? D66 heeft het over de nieuwe waarheid. De uitputting van de aarde vraagt een bijdrage van ons. We mogen niet vreemden over elkaar heen buitelen. Waarom moeten wij als realisten de rapporten van bijvoorbeeld de IPCC als waarheid aannemen? Terwijl ze door gerenommeerde wetenschappers die wel nadenken volledig worden ontkracht. Er is meer ijsvorming op de Zuidpool dan ooit. Want toch warmt de aarde op door de mens. Koekoek, voorzitter. Het CDA heeft het over draagvlak. Bent u het met de PVV eens dat je alleen draagvlak creëert door het te vragen door middel van bijvoorbeeld een referendum? Want nu doen we aannames zonder dat we het durven te vragen. En waarom zijn we toch zo bang voor de mening van onze inwoners? Is het soms het laatste landelijke referendum over Oekraïne, wat heeft aangetoond dat mensen wel degelijk kunnen nadenken? Weet u nog wat er werd gezegd over Oekraïne? Ze zouden nooit toetreden tot de EU. Maar ze willen het wel. En ik voorspel u nu al dat het uiteindelijk ook zal gaan gebeuren, voorzitter. Want de politiek correcte kliek heeft geen ballen, geen ruggengraat, ook niet in Flevoland.
Interruptie van de heer Van der Sloot.
Ja, dank u voorzitter. De heer Jans heeft het over referendum, daar gaat u ook een motie over indienen. Maar bent u ervan op de hoogte dat een referendum, correctief of bindend, in een provincie helemaal niet mogelijk is volgens de grondwet?
De Jansen.
Voorzitter, daar zijn we van op de hoogte. En dat is een gemis. Dat kunnen we herstellen. Mooie aanleiding.
Ja, Van der Sloot.
Het is niet mogelijk volgens de grondwet. Dus wij kunnen daar ook niks aan veranderen. Als het zo is, als dat een gegeven is, wat heeft dan een referendum hier in Flevoland voor waarde? Dan is het toch een leeg omhulsel waar je voor de rest helemaal niks mee kunt.
De heer Jansen.
Voorzitter, op het moment dat wij onze inwoners vragen om zich uit te spreken over zo'n belangrijk onderwerp, kan je het inderdaad als provinciale politiek volledig naast je neerleggen, zoals jullie wel vaker doen, op het moment dat er een college wordt gevormd. En je kan ook denken als politiek, potverdorie, onze inwoners willen iets in meerderheid, laten we daar nou eens ons als politici voor inzetten. Alleen dan komt u inderdaad wel rechtstreeks in aanraking met de wil van de kiezer. Ja, en dat is iets vervelends natuurlijk.
Ja, heer Van der Sloot.
Nou, ik heb de indruk dat de PVV een soort enquête wil houden onder een aantal Flevolanders en dan kijken wat men ervan vindt. Maar ik neem toch aan dat u als democratische partij veel liever een referendum wilt houden dat ook een democratische basis heeft. En die basis is er niet. Dus dan houdt u niet alleen uzelf en uw collega statenleden, maar vooral ook de Flevolanders voor de gek als u zo'n referendum wilt gaan houden.
Slot, voorzitter. Want we gaan nu langzamerhand in een cirkeltje, merk ik. Ja. Dus meneer Jans, u krijgt het woord, maar we gaan afronden. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Kan het CDA dan misschien aangeven hoe zij landelijk heeft gestemd toen het referendum ter stemming werd aangeboden? Heeft u voorgestemd?
De heer Van der Sloot.
Ja, het gekke is, ik had deze vraag verwacht van de heer Jansen, dus ik heb enige tijd gehad om daarover na te denken. Ik hoefde trouwens niet zo heel lang na te denken. Ik weet wat wij als CDA daarover hebben gestemd. Daar staan wel CDA's achter.
Prima, ik stel voor dat u uw betoog weer voortzet.
Dan ga ik inderdaad door met mijn betoog, voorzitter, want er komt er niks uit. Even zien, de Partij van de Arbeid kijkt ook naar draagvlak en draagkracht. Pagina 26 over participatie wordt aangehaald. Die betekent dus dat onze inwoners mogen meeluisteren naar de besluiten die de politiek neemt of al heeft genomen. Maar meedenken en meebeslissen, dat hoort daar echt niet bij. En dan draagkracht. Iedereen moet uiteindelijk bloeden als we dit klimaatakkoord met z'n allen omarmen. Wat de PVV betreft omarmen we dit klimaatakkoord dus gewoon niet. Er hoeft ook niemand te bloeden en het klimaat dat herstelt zichzelf wel, zoals het al miljoenen jaren het geval is. Dan nog iets over de elektrische autootjes, voorzitter, die ook werden aangehaald. De grondstoffen die nodig zijn voor de accu's worden gedolven in landen waar kinderarbeid heel gebruikelijk is. Dus het is fijn om in zo'n auto rond te rijden, terwijl de kinderen voor zijn mishandeld en misschien wel zijn gestorven. Wat de PVV betreft is dit pas verwerpelijk, voorzitter. En het collegestandpunt over bijvoorbeeld het indoctrineren van onze jongeren, dat betitelt de PVV als struisvogelpolitiek. Je kop in het zand steken en niet nadenken over het tegengeluid. Voorzitter, ik sluit af. De PVV adviseert onze inwoners goed te kijken en te luisteren naar welke partijen voor u beslissen over uw leefwijze, uw eetgewoonte en uiteindelijk uw portemonnee. Stem nu eindelijk eens een keer slim, want dat is de enige manier om uw eigen leven te verbeteren en het weer te bepalen. Stem PVV.
Dank u wel. Welke fracties willen nog meer het woord? Mevrouw Vestering, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik dacht, ik doe zelf ook een beetje aan energiebesparing vandaag. En dus niet bij iedere opmerking naar de interruptiemicrofoon te rennen. Wel twee opmerkingen gehoord die wel nuttig waren. Dat ging over de struisvogel en de koekoek. Daar waren we dan weer wel blij mee. Voorzitter, we hebben de motie aangepast om alle onduidelijkheden weg te halen. Die zijn ontstaan rondom specifieke organisaties die zijn opgenomen in de motie. Dus die zijn allemaal weggehaald en verder is de motie gelijk gebleven. Dus gezien de tijd stel ik voor dat ik de dictum niet voorlees en dien ik hem gewijzigd in.
Ik zit even op mijn lijstje te kijken, want dat betekent dat de motie, welk nummer is dat? 3 is het, hè? Nee?
Ja, 3.
Motie 3 ging het om. Die is ingetrokken en daar komt een nieuwe motie voor in de plaats. Als u dat zelf ook even aantekent, motie 3 is ingetrokken en daar komt een andere motie voor in de plaats. Zijn er nog andere fracties die in de tweede termijn het woord willen voeren? Mevrouw Den Boer van D66. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik graag het woord richten aan de gedeputeerde Fakkodij. Die reageerde op onze vraag om ons in de komende periode te informeren over agrobosbouw en agronatuur. Waarbij het ons vooral ging om de samenhang tussen natuur en landbouw. Bijvoorbeeld bij de thema Samen maken we Flevoland, omgevingsvisie, landschapsvisie, landbouw meerdere smaken. En ik zou graag aan de gedeputeerde willen vragen of dat ook is wat hij begrepen heeft, dat we daar graag wat meer over geïnformeerd willen worden. Graag wil ik ook reageren op de motie van de PVV over het referendum. Ja, meneer Jansen, er is namelijk geen vraag meer te stellen. Het klimaatakkoord van Parijs is al getekend. En we kunnen natuurlijk een schijnvertoning gaan houden. Maar we moeten invloed uitoefenen waar we invloed kunnen uitoefenen. En ik denk dat in deze fase inwoners geen invloed meer uit kunnen oefenen. En op de tweede motie van de PVV wil ik ook graag reageren. Hij roept ons op om ons verstand te gebruiken. Nou, dat doen wij ook inderdaad. En ik denk dat wij verschillen niet alleen van mening, maar dat we ook van waarheid verschillen. Dus dat zal een lastig debat worden. Meneer De Lange wil ik graag nog een advies geven. Jongeren en energiebesparing zouden we heel goed op het rooster kunnen zetten. Als het gaat om het onderwerp burgerschap, daar kunnen we het respect voor de omgeving en respect voor de medemens goed plaatsen.
Interruptie van de heer Jans.
Ja, voorzitter, gebruik je verstand. Als we kijken naar Trump en Amerika, die trekken zich terug uit een aantal akkoorden, omdat die niet in het belang zijn van de Verenigde Staten. En dat zij überhaupt gewoon twijfelen over het nut en noodzaak van dat soort verdragen. Wat weerhoudt ons ervan om ons terug te trekken uit een akkoord waar wij helemaal niet beter van worden als Nederland zijnde?
Ja, zoals ik al zei, meneer Jansen, wij verschillen niet alleen van mening, maar wij verschillen ook van waarheid.
De heer Jansen.
Voorzitter, ik heb het niet over waarheid en mening. Ik zeg alleen, wat weerhoudt ons ervan als Nederlands zijnde om ons terug te trekken uit een akkoord, als een meerderheid van onze inwoners dat zou willen? Is daar een reden toe? Vinden wij dat toch dat wij als gekozen volksvertegenwoordigers maar moeten doordrammen, omdat wij dat met z'n allen vinden, zonder dat wij weten wat onze inwoners vinden?
Mevrouw Den Boer.
Ja, maar wat u vraagt is een schijnvertoning. U vraagt nu aan de inwoners van Flevoland om zich uit te spreken of tegen een akkoord wat al besloten is. Dus dan houdt u de kiezers een beeld voor wat niet reëel is.
Voorzitter, besluiten kun je herzien. En akkoorden kun je je ook uiteindelijk uit terugtrekken. Als blijkt dat er nieuwe informatie is, waardoor zo'n akkoord helemaal waardeloos is geworden. En dan kunt u wel zeggen, wij steken onze kop in het zand, hè, struisvogelpolitiek. Maar uiteindelijk betekent het gewoon dat D66 weigert na te denken, voorzitter. Dat is de conclusie die wij trekken.
Prima, dat is hoewel ook uw conclusie. Ik stel voor dat we naar een afronding gaan. U bent klaar? Ja. Prima. Zijn er nog andere fracties die in tweede termijn de heer Vrouwenvelder, GroenLinks? Ga u gaan.
Dank u wel. Ik wil het eigenlijk even kort houden. Ik wil de gedeputeerde bedanken voor alle antwoorden. Ik wil graag wel onze motie ter stemming brengen. Want we denken dat de inventarisatie niet alleen van toepassing kan zijn bij een bomenvisie, maar ook een landschapsvisie en andere zaken.
Prima, dank u wel. Nog andere fracties? Is niet het geval. Is er behoefte aan... Oh, mevrouw Vestering. U bent al geweest.
Ik weet het, ja. Een punt van orde. Voorzitter, daar bent u vast heel blij mee. Dat scheelt weer tijd. Is dat we motie 2 naar aanleiding van de toezeggingen zullen intrekken.
Dank u wel. Motie 2 is ingetrokken. De heer Van Ulsen.
Voorzitter, mijn partij wil graag 2 stemverklaringen afleggen.
En dan ik begin zo aan de stemverklaring.
Oh, sorry. Oh, neem me niet kwalijk. Sorry.
Ik wil even kijken of ik de tweede termijn goed heb afgerond. Heb ik de tweede termijn nu goed afgerond? Zijn er nog andere moties die eventueel aangehouden of ingetrokken worden? Aanhouden kan eigenlijk niet. Dat is niet het geval. Dus dan kunnen we nu de ronde van stemverklaringen. En dan geef ik alsnog de heer Van Ulsen. Sorry, maar ik moest het even netjes afronden. Gaat u gaan. Oh, sorry. Wacht, mag ik u nog even want er werd een vraag aan de gedeputeerde gesteld. Die moet eigenlijk nog beantwoord worden bij de tweede termijn. En daarna krijgt de heer Van Ulsen, dan beginnen we aan de stemverklaring.
Voorzitter, dank u wel. Antwoord aan mevrouw De Boer van D66. Ja, dat mag u zo begrijpen, net met mijn collega's Appelman en Hofstra, die daar gezamenlijk over gaan geconstateerd, dat zij gezamenlijk dat ook zo op zullen pakken en mee zullen nemen.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Van Ulsen.
Dank u wel, voorzitter. 2 stemverklaringen van mijn fractie. Motie 9. Wat wij belangrijk vinden aan deze motie is de extra oproep die aan het college wordt gedaan om jongeren hierbij te betrekken. Wij zien de genoemde organisaties als een van de velen waar we uit kunnen kiezen. Wij kijken uit naar het communicatieplan zoals toegezegd door onze gedeputeerden en steunen daarom deze motie wel. Motie 4, voorzitter. Wij ondersteunen de oproep van de motie, maar zien dit niet als een losstaand onderwerp. En zien graag uit naar het integrale oppakken en onderbrengen in de stukken die wij straks aangereikt krijgen van de andere gedeputeerden. Daarom kijken wij nu uit naar de visie op de bosvisie en stemmen en zullen tegen deze motie stemmen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk de rij even langs of er behoefte is aan stemverklaringen. De heer De Lange van Forum, gaat uw gang.
Sorry. Ik wil een stemverklaring afgeven voor het klimaatakkoord en voor de motie die PVV heeft ingediend met gebruik je verstand heet die geloof ik. Als eerste de motie met betrekking tot het klimaatakkoord. Kan ik bij zeggen dat Forum voor Democratie dus niet kan instemmen met dit akkoord. Omdat Forum voor Democratie zich verzet als het Gallische dorpje uit de strip Asterix tegen de overmacht aan dwingende maatregelen die het gevolg zijn van dit klimaatakkoord. We kunnen de burgers dat niet aandoen, vandaar dat wij dat niet mee in akkoord kunnen gaan. Dan met betrekking tot de motie gebruik je verstand. Op zich kunnen wij die motie wel steunen, alleen vinden wij het wel jammer dat het woordgebruik in een motie als belachelijk wordt gebruikt. Dat zouden wij, misschien is het inhoudelijk wel een beetje waar, maar taalgebruik in een motie zullen wij liever wat genuanceerder zien. Maar inhoudelijk kunnen we het wel vinden met deze gebruik je verstand motie. Zullen we voorstemmen.
Dank u wel. U had het over de motie klimaatakkoord, maar u bedoelde waarschijnlijk het statenvoorstel.
Voorzitter, ik heb punten van orde. Ja. Motie vreemd, wordt die nu ook in deze stemronde meegenomen?
Nee.
Oké. Nou,
nee, die krijgt een aparte behandeling, is een apart agendapunt.
Nu ik toch aan het woord ben.
Nou, dat mag eigenlijk niet, hè, want uw fractie heeft het woord al gevoerd.
Oké.
Nou. Ja. Ik kijk even verder naar stemverklaringen. De heer Simonsen, SGP.
Ja, voorzitter, het is nog wel even mijn behoefte om stelling te nemen tegen motie 8 van de PVV. Alsof de aarde miljoenen jaren bestaat. In onze optiek bestaat die nog maar 6000 jaar.
Dank u wel. Ik kijk even verder de kring langs. GroenLinks, de heer Vrouw.
Ik wil graag een stemverklaring bij motie 6 over woonlastenneutraliteit geven. Wij vinden de uitspraak sympathiek, maar gehorende de gedeputeerden zullen we niet meestemmen.
Dank u wel. Kijk verder de heer De Jager van Partij van de Arbeid.
Voorzitter, de Partij van de Arbeid-fractie zal van harte instemmen met motie 3 Nieuwe Stijl van Partij voor de Dieren en Denk. Om jongeren te betrekken bij energiebesparing. Als het gaat om motie 6 van 50PLUS heb ik denk ik in mijn betoog al aangegeven dat wij woonlastenneutraliteit ontzettend van belang vinden. Maar er staat echt een hele duidelijke alinea op bladzij 15 van het klimaatakkoord. Zullen we om die reden niet steunen. Als het gaat om motie 7 van de PVV zou ik mee willen geven dat wij vinden dat wij nu als politici hier zelf kleur moeten bekennen. En ons niet moeten verschuilen achter wie dan ook. Dus daar zullen wij tegenstemmen en voor het klimaatakkoord als zodanig. En als het gaat om motie 8 ook van de PVV, andere partijen hadden het er ook al over. Gezond verstand gebruiken is een hele goede oproep, zullen wij doen. Maar we zijn het inhoudelijk niet eens met hetgeen u in deze motie stelt. En we vinden bovendien ook dat er sprake is van suggestief taalgebruik. Nou ja, een voorbeeldje, goede zorg voor Nederlanders. Volgens mij is goede zorg voor iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt een recht. Dus tegen.
Dank u wel. Nog de heer Van der Starre, 50PLUS.
Ja, dank u voorzitter. Een stemverklaring voor het klimaatakkoord. 50PLUS staat voor een bijzonder moeilijke afweging. Ook wij zien het klimaat veranderen en het lijkt ons een reële aanname dat de mens hieraan in ieder geval gedeeltelijk debet is. We hebben echter grote twijfels of de marginale mondiale effecten van ons klimaatakkoord in reële verhouding staan tot de ingrijpende effecten op onze gehele samenleving. Wij zien nu al hoe een discussie over stikstof en PFAS ons land volledig op slot dreigt te gooien. Deze balans valt wat ons betreft daarom niet in het voordeel uit van het klimaatakkoord en wij zullen daarom tegenstemmen.
Dank u wel. Nog andere, mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Voorzitter, het klimaatakkoord gaat uit van een maximale opwarming van 2 graden in plaats van 1,5 graad. Wat ons betreft is de inzet dan ook nog niet voldoende. Maar alle kleine beetjes helpen en gezien de toezeggingen en de positieve reacties die we hebben ontvangen op de moties, zullen wij voorstemmen.
Dank u wel. Heeft iedereen de kans gehad? Dan gaan we de heer Van den Berg. Die heeft nog niet gesproken. U mag spreken, ja.
Heel kort, ik wou nog even zeggen waarom ik tegenstem. Nou, als bij de volgende strenge winter, dan komen we in de situatie dat wij in Nederland het niet langer hebben warm, maar we zijn wel allemaal arm. En daarom stem ik tegen.
Dank u wel.
Namens GO, hè, zo heet de partij tegenwoordig. GO. Jam. Ja, dat heeft u nog niet in de pers gelezen.
Nee, dat is mij niet geworden. Ik ken u als de groep Otten.
Maar dat wordt dus binnenkant veranderd. Het wordt dus GO.
GO, ik ken dat wel als een spelletje met van die witte fiches.
Ja.
Maar nog niet als partij, maar dat kan komen.
Ja, we zijn een hele speelse partij, dat zult u wel merken.
Prima.
Wij gaan over tot de stemmingen. Dat wordt elektronisch gedaan zoals te doen gebruikelijk. Digitaal moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik verzoek, we brengen eerst het statenvoorstel in stemming en daarna gaan we de moties doen. Mag ik de Griffie vragen de stemming voor het statenvoorstel te openen? Dat kan.
Voorzitter, mijn iPad is leeg. Als u mij toestaat dat ik even op stroom zet, kan ik meestemmen.
De stemming wordt nu geopend. Je hebt... De stemming is geopend. Doe je best, doe je best. Het komt wel goed. We zijn geduldig. Ja. We hebben een uitslag 25 voor en 12 tegen. Daarmee is het statenvoorstel aangenomen. Dan breng ik nu in stemming motie 4. 2 en 3 zijn ingetrokken. En motie 1 is de vreemde motie, die gaat aan het eind van de agenda pas. Motie 4 van GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren is in stemming gebracht. Betreffende aanplanten en bescherming van bomen. We hebben een uitslag, 25 voor, 12 tegen, daarmee is die aangenomen. Dan gaan we naar motie 5 van 50+. Over productie, duurzame energie enzovoort. De boel loopt vast, dan gaan we hand opsteken. Mag ik bij hand opsteken zien wie voor de motie 5 is van 50+? Nee, u heeft hem op uw iPad staan. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6 stemmen van Forum voor en 2 van 50+. Dat is 6, 7, 8 stemmen voor. Wie van u stemt tegen? Dat zijn alle overige, daarmee 31 tegenstemmen. We hebben 37 stemmen in totaal. Daarmee is de motie verworpen. Dan gaan we naar motie 6, ook van 50+, over de woonlastenneutraliteit. Wie van u stemt daarvoor? Die doet het weer wel. U mag weer op uw scherm. Twaalf stemmen voor, 25 tegen. Daarmee is deze motie verworpen. Dan gaan we naar motie 7 van de PVV. Is die digitaal beschikbaar? Motie 7, ja, daar komt die. Wilt u uw stem uitbrengen op motie 7 van de PVV over het meebeslissen over het klimaatakkoord? 9 stemmen voor, 28 tegen. Daarmee is die verworpen. Dan gaan we naar motie 8 van de PVV over het verstand. Negen stemmen voor, 28 tegen, daarmee is die verworpen. Dan gaan we door naar motie 9, dat is eigenlijk de oude motie 3, maar die aangepast is. Motie 9
van de Partij voor de Dieren en Denk. Jongeren kunnen energie besparen. Kan die in stemming worden gebracht? Is die digitaal beschikbaar? Daar komt hij. Ik zie 27 stemmen voor en 10 tegen. Daarmee is deze motie aangenomen. Dan gaan wij door op de agenda met het onderwerp opdrachtformulering informanten voor de toekomstige visie op de zorg in de regio Flevoland. De Griffie heeft mij aangereikt dat de discussie in de commissie inhoudelijk is afgerond. Dat het nu vooral nog gaat om de benoeming van de desbetreffende informanten. Is er op zich behoefte aan een stemverklaring voordat we de informanten zelf behandelen? De GroenLinks, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er ligt een statenvoorstel dat voorbereid is door drie collega's. Vanuit GroenLinks willen we deze collega's bedanken voor hun extra inspanning. En wij zullen voor dit voorstel stemmen en de gekozen informanten wensen we heel veel succes.
Dank u wel. Nog anderen? Dat is niet het geval. Ik heb aangereikt gekregen dat wat betreft de informanten, dat de statenleden mevrouw Den Boer zullen zijn, mevrouw Muller, Den Boer van D66, Muller van SP en de heer De Haan van de VVD. En ik stel voor dat we dat integraal met het voorstel in één keer beslissen. Bij acclamatie zoals we aan het begin afspraken. Akkoord? Dan is dat bij deze, bij acclamatie, collectief besloten. En gefeliciteerd voor degenen die benoemd zijn. Dan gaan we over naar agenda punt 7. Dat betreft de motie vreemd aan de orde van de dag. Motie 1 op uw lijstje, die was van Forum voor Democratie. De heer Benen, als u achter de katheder uw motie wilt toelichten, dan kunnen we het debat daarmee openen.
Goedenavond, ambtsgenoten, voorzitter. Ambtsgenoten, ik ga de motie intrekken, want de dictum, ik heb wat mensen kunnen overtuigen om het dictum aan te passen, wat ik nog steeds in de geest van de motie vind. Namelijk een voorstel doen tot een onderzoek van het kijken naar de mogelijkheden om boeren dicht bij Natura 2000 gebieden de optie te geven om eventueel naar Flevoland te verkassen en daar gronden te kunnen betrekken vanuit pachtgronden. Het dictum van mijn nieuwe motie die ik ga intrekken, die zal ik dus op een later tijdstip, want mijn nieuwe motie ga ik ook intrekken, want op een later tijdstip zal ik die alsnog in de Staten brengen. We wachten nog even af wat er in Den Haag besloten gaat worden. Ik denk dat dat de kans van mijn motie ook zal vergroten. Dus ik wil u al een fijne avond wensen. De vergadering is gesloten.
Nee, dat is aan de voorzitter. Dat is aan de voorzitter. Ik constateer dat de motie is ingetrokken, dus een debat is niet nodig. U kondigt een motie in de toekomst aan, dat gaan we dan wel meemaken. Ik dank u allen hartelijk voor uw deelname en bijdrage. Ik wens u wel thuis.